en deze commissievergadering inwoners met één belangrijk agendapunt, de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rinkum. Dit punt is eigenlijk na de agendacommissie nog ingelast, ingebracht als het ware. Daardoor is er misschien ook wat onduidelijkheid over de status van deze bijeenkomst. Voor mijzelf was het zo van nu praten wij over dit document en dan kan het van hier rechtstreeks naar de raad van december, met of zonder ster. Dat zou mijn insteek zijn voor vanavond. Ik wil ook op die manier proberen te kijken of dat ook zo kan, ook om de decembervergadering, waarvan sommigen van jullie al weten wat daar allemaal op de agenda staat, te kijken of we die, onze decembervergadering, de commissie inwoners, om die eventueel te kunnen ontlasten. Hartelijk welkom. Er is bericht, oh sorry, neemt u mij niet kwalijk.
Hij is niet in de agendacommissie geweest en dat heeft ons ook enige verwarring gezorgd. Wij zijn met u van mening dat, gezien de overvolle agenda, het mooi zou zijn als we over dit onderwerp niet meer uitgebreid hoeven te spreken in de decembervergadering. Het was tegen die achtergrond dat bij ons de gedachte heerst van laten we deze bijeenkomst beschouwen als de gelegenheid om informatie te vragen. Ik heb begrepen dat ook een van de mensen die betrokken is bij de formulering van de verordening, dat die aanwezig is. Maar dat we ons vanavond nog niet uitspreken over een standpuntbepaling. Er zullen ongetwijfeld van links en rechts nog een aantal vragen zijn die wellicht ook aanleiding geven aan de wethouder om nog voor de volgende commissievergadering daar schriftelijk op te reageren. En dat we dan proberen in de volgende commissievergadering de zaken zodanig af te tikken dat we daarmee de decembervergadering van de Raad ontlasten. Dat was onze beleving.
Mevrouw de Bond. Oh, sorry. Neem ik.
Ja, hij blijft aan. GroenLinks deelt deze mening niet. Wij willen heel graag dat deze stuk na de discussie vandaag ook wordt geagendeerd op 12 december in de commissie. Ook omdat we vinden dat het samenhoort met.
Bij interruptie, voorzitter, dat is nou hetgeen wat ik zou hebben bepleit.
Zegt hij net.
Dat zei ik.
Dan mijn stelling was dat we er nu over praten en het dan naar de decemberraad kan. Maar ik begrijp zowel van de heer Schoevaerts als nu ook van u dat u vindt dat het in de decembercommissievergadering weer terug moet komen.
Klopt. Dan zijn we het eens.
Daar ben ik het wel mee.
Ik begrijp dat ik de bespreking in die zin in een ander licht moet plaatsen. Ik ben het niet met u eens, kan ik zeggen. Gezien gewoon de ontwikkelingen die er zijn en waar we staan. Maar dat is, het is uw vergadering. Ik ben slechts aangesteld om hem voor u in goede banen te leiden. En dat ga ik dan vanavond proberen. Mevrouw Bond.
Ja, voorzitter. Ik heb er nog wat op te zeggen. Ik denk dat het een overvolle agenda is, de volgende commissievergadering. Dus ik vraag mij af of dit zinnig is. Want dat vind ik geen recht doen als mensen het uit willen stellen op deze overvolle agendavergadering van commissie inwoners.
Ja, dat klopt. En daarom is er ook nog een agendacommissie voordat de commissie inwoners er is. En ik kan me voorstellen dat er goed gekeken wordt naar de agenda of er nog stukken doorgeschoven kunnen worden naar de januarivergadering. Maar goed, dat is aan de agendacommissie zometeen.
Voorzitter, ik heb nog een punt. Ik wou graag vragen of die stuk 7a, de monitoring en evaluatie WMO-beleid 2008 tot 2011, of die ook op 12 december kan behandeld worden. Mag op agenda daar. Het is voor ons een deel van de hele kader, dus het is voor ons belangrijk.
Zijn er mensen die mevrouw de Roo in deze willen ondersteunen? De Schoevaerts? Oké, dan neem ik dit mee naar de agendacommissie als een verzoek om dat op de agenda te plaatsen. Ik zou u wel willen vragen om vast een extra avond te reserveren dan. Maar goed, dat even terzijde weer. Meneer de wethouder.
Ja, de evaluatie en hoe heet het punt ook weer? monitoring.
Evaluatie.
Maar met name de evaluatie van de afgelopen periode, die zit al verwerkt, ook deels in het nieuwe WMO-beleidskader. Dus dat is ook een opmaat geweest om te komen tot, als wanneer het integraal behandeld kan worden bij het WMO-beleidskader, hoeft dat niet meer tijd te vragen als zodanig. Dan kunt u dat meenemen bij de behandeling van het WMO-beleidskader SEC.
Helder. Ik was bezig met de opening en het vaststellen van de agenda. Nou, de agenda hebben we dan vastgesteld door te kijken de manier zoals we dat besproken hebben naar punt 5 en punt 7 naar de volgende keer te verschuiven als onderdeel van het WMO-beleidsplan. Wij hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Bartels. En verder zijn er volgens mij drie mensen aan tafel die anders wat minder vaak aan deze tafel zijn. Mevrouw de Roo, meneer Bouwman en de heer Schoevaerts. Welkom. En zij vervangen respectievelijk volgens mij meneer Erkens, de heer Hoek en mevrouw Mertens. Kijk, er is wat mij betreft zijn er geen verdere mededelingen. Van uw kant nog mededelingen, zo niet dan burgerspreekrecht. Dat was geen belangstelling voor vandaag. En ben ik bij de actieve informatieplicht van collegeleden aangeland. Meneer Van Lent zit naast me en mevrouw Weda achter me. Meneer Van Lent. Geen punten, mevrouw Weda. Geen punten. Dan zijn we aangeland bij de rondvraag.
Klein tussenvraagje even, naar aanleiding van dit punt. Ik heb het goed begrepen dat u geen mededelingen te doen heeft over de regiocontracten en dergelijke.
Volgens mij wordt er gezegd dat er geen mededelingen zijn, dus zijn er geen mededelingen.
Oké, is duidelijk.
Rondvraag. Mevrouw Gerritsen, mag ik bij u beginnen? Even rond. Niemand die van de rondvraag gebruik wil maken. Dan zijn we aangeland bij punt 5. De verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rinkum 2012. Waarbij er gevraagd wordt om het bijgaande verordening vast te stellen. En de bijgaande toelichting daarop vast te stellen. Althans, dat zou in de decemberraad moeten gebeuren. Wie uwer mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van den Berg zie ik, mevrouw de Roo, mevrouw Bond, mevrouw Koeltsie, de heer Pas en de heer Schoevaerts. Mag ik bij mevrouw van den Berg beginnen?
Voorzitter, ik ga gewoon als u het goed vindt, in de eerste termijn een hele hoop vragen stellen aan het college, die mogelijk daarna beantwoord kunnen worden of tot discussie leiden. Ik wil in algemene zin opmerken dat wij nogal geschrokken zijn van de nivellerende werking die uitgaat van alle bedragen die genoemd zijn, alle inkomensgrenzen die genoemd zijn, omdat we mensen gaan uitsluiten op basis van hun inkomen. Ik weet dat die ruimte er ligt, maar als je bedenkt dat de grootste groep mensen de middeninkomens zijn in onze gemeente en dat die net boven de 130% van die we noemen in dit stuk uitkomen, dan zou je bijna zeggen dat je tegenwoordig het moet nastreven om dan wel te zorgen dat je schathemeltje rijk wordt, want dan heb je niemand meer nodig en kun je alles zelf betalen. Dan wel als een hedonist moet gaan leven, zodat je niks meer hebt en dus straks alles gaat krijgen. Ik wil dat even opgemerkt hebben. En verder kan ik daar ook, denk ik, ja, dat we ergens keuzes moeten maken. Maar het bekruipt me wel als ik iedere keer die 130% zie langskomen. Want ik denk dat er heel veel mensen een armoedeval gaan krijgen daardoor. Het raadsvoorstel op zich. Wie is de jurist die hier naar gekeken heeft? Waar komt hij vandaan en wat is zijn achtergrond? Want we zijn bijgestaan, maar wij vinden, de fractie van gemeentebelangen vindt het draagvlak erg mager. Dat wordt aangegeven. Wij zijn van mening dat je geen conclusies kan verbinden aan er is draagvlak wanneer je het hebt over een select uitgenodigde groep die je vier stellingen voorlegt. En dan, als je bedenkt dat we nu weer iets vaststellen wat voor jaren voortgaat, waar je ook instroom in hebt, waar je ook mensen bij betrekt in de vorm van mantelzorgers en hulpvrijwillige hulpverleningachtige situaties, die dat nog niet weten, dat zij daar ook bij horen. Die hebben wij daar niet naar gevraagd. Dan de ombuigingen kleine woonvoorzieningen. Ik snap dat, we gaan praten over algemeen gebruikelijke zaken en producten die je zo in de winkel kan kopen. Maar hoe zit dat met veilige producten en veilig gemonteerde producten? Gaan we straks bij de kiloknaller voor zorgmiddelen, gaan mensen hun spullen kopen? Wat voor effect heeft dat als je daarna ze ermee omvallen en we vervolgens voor hele grote kosten komen te staan, doordat er dan nadere problemen zijn ontstaan waar we wel voorzieningen op verstrekken? Dus gaan we zelf zorgen dat er in ieder geval een aanbod is waarnaar verwezen kan worden als het eigen verantwoordelijkheid wordt? En hoe zit dat met mensen met een kleine portemonnee? Dan de gehandicapte parkeerkaart. We hebben daar tijdens de begrotingsraad al iets over gezegd. En het, wat ons betreft moet daar nog een keer kritisch naar gekeken worden. Omdat we nu, zoals wij het in ieder geval gelezen en uitgelegd hebben, de groep mensen die de gehandicapte parkeerkaart nodig hebben, moeten een groter solidariteitsgevoel hebben dan andere mensen. Zij moeten namelijk ook de kosten betalen van andere mensen of dragen voor andere mensen die zo'n kaart gaan krijgen. Dus nou, misschien kan de wethouder daar nog wat antwoord op geven over hoe die daar nu over denkt. Dan kom ik bij de verordening zelf. Het schriftelijk aanvragen van en de formulieren. Hoe belemmerend werkt dat? Want ik lees daarin dat je het digitaal kan aanvragen, prima. Degene die dat digitaal kan, die zal daar ook vast toe in staat zijn om een formulier in te vullen. Maar ik zie nu dat er, als je een telefoontje pleegt, je alsnog een formulier dient in te vullen. En we hebben nog niet zo lang geleden ook cijfers over laaggeletterdheid langs horen komen in deze raadzaal. Hoe zit het daarmee? Hoe belemmerend gaat het werk dat invullen van die formulieren? En is er een vangnet georganiseerd? Blijft bijvoorbeeld mee in het zorgloket meedragen en draaien? En zijn die voldoende aanwezig? Dan kom ik bij artikel 4.2. Wie gaat bepalen of in een individueel geval, en ik hou iedere keer het compensatiegedachte in het hoofd, wie gaat in een individueel bepalen of iets algemeen gebruikelijk of voorliggend is? Of gaan we dan alleen maar kijken naar opnieuw naar financiën? Dus daar hebben wij een vraag voor over. Dan naar artikel 5.1. Daar staat nogal specifiek aangegeven wat we schoonmaken en hoe dat dan wordt toegekend. En ja, ik vind dat een beetje dubieuze formulering. De vraag is ook, moet je dat in zo'n verordening op die manier vastleggen? Of ga je over op een wat algemenere formulering? Zeker waar het gaat om langdurige zorg of misschien wel nooit verdwijnende zorg bij mensen. Wordt het toch wat dubieus als er nooit iemand een stofzuiger over de zolderverdieping kan halen, want dan dwarrelt het stof de slaapkamers weer naar beneden. Dus misschien moet die formulering anders. En dan is ook de vraag, het gaat hier specifiek over slaapvertrekken. Betekent dat als kleinkinderen ergens komen logeren, de hulp dus de logeerkamer niet meer mag schoonmaken of een werkkamer niet meegenomen mag worden? Het zijn wat detailistische vragen, maar ze staan hier ook zo detailistisch opgezomd. Dus vandaar dat ik er toch maar mee kom. En dan gaan we opeens in artikel 5.2 weer een onderscheid maken tussen huishoudelijke hulp 1 en huishoudelijke hulp 2. Ik ben van mening, ik ben in de veronderstelling dat we nu die knip niet hebben, dat die eruit gehaald is. Dus misschien wilt u daar nog wat uitleg over. Ik dacht dat we met één tarief werkten, dat zo in de aanbesteding was afgesproken. Dus misschien wilt u dat zo nog toelichten. En wat doen we wanneer mensen een complexe hulpvraag hebben ook op het gebied van huishoudelijke hulp, maar nog prima in staat zijn om regie te voeren. Dus dan, die optie zie ik niet terugkomen en het bestaat. Dan ga ik door naar artikel 8. Er wordt de omvang van de zorg in decimalen geïndiceerd. Hoe is dat, hoe gaat u dat doen en hoe verhoudt zich dat in dit artikel tot de individuele situatie? Gaan we de checklist wc krijgen? Wij bepalen dat één keer in de week de wc schoonmaken voldoende is. Of we doen het twee keer en dat mag in 10 minuten totaal. Dat is, kan ik niet helemaal plaatsen bij de problemen die mensen individueel kunnen ervaren. Dus dat gaat ook over het compensatiebeginsel. Dan artikel 9. Dat gaat over de omvang van het persoonsgebonden budget. Dan gaat u jaarlijks de kosten voor vaststellen. Daar zal een vorm van indexatie op zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar een bijstelling op komt. Omdat wij gewoon steeds minder geld te besteden hebben. En dan is dit een makkelijke vorm van bijstelling. Want daar heb je zelf als gemeente namelijk nog geen... heb je niet zoveel last van. De afspraken die je met zorgverleners maakt, heb je vastgezet door middel van aanbesteding. Maar hoe zit dat met mensen die anderen in dienst hebben? Die moeten namelijk ook contracten afsluiten. Als je ervan uitgaat dat iedere PGB-houder zijn eigen zorg gaat inkopen bij een zorgverlener, dan zou het kunnen zijn dat je ermee uitkomt. Maar als je zelf werkgever wordt buiten een zorginstelling om, dan word je ook geacht fatsoenlijk werkgever te zijn. Dus op welk tijdstip gaat u daar dan mee komen? En hoe verhoudt zich dat tot nog de keuzevrijheid van het hebben van een PGB en fatsoenlijk werkgeverschap? Artikel 10.3 is een primaat van verhuizen. Daar hebben wij nogal een probleem mee als het gaat om mantelzorg en sociaal vangnet. Zeker in de gemeente Renkum, waar een geschikte woning in Doorwerth kan staan en iemand uit Renkum daarmee vanuit zijn hele sociale vangnet wordt weggehaald. Dus bent u werkelijk van plan om mensen dat primaat van verhuizen te gaan geven? Dan wil ik dan graag nog een keer een discussie over voeren, of misschien zo meteen. Dan artikel 13, een van de weigeringsgronden. Daar mis ik er eigenlijk één. In andere gemeenten is het nogal gebruikelijk dat er bepaalde voorzieningen niet verstrekt worden wanneer er sprake is van groepswonen in de vorm van een studentenhuis. Maar ik zou mij ook kunnen voorstellen dat er ook initiatieven komen waarin een soort gezamenlijke woonvormen voor ouderen komen die niet een zorginstelling zijn. Hoe gaat u daarmee om? En of gaan wij hier in deze gemeente dat gewoon toch toekennen? Dan kom ik bij paragraaf 4, waar het gaat om de primaire levensbehoeften. Ik vind nogal simpel gezegd dat boodschappen bezorgd kunnen worden, want daar zitten ook wel prijskaartjes aan en omvang van hoeveelheden boodschappen die moeten worden gekocht voordat je iets kunt laten bezorgen. Dus hoe gaat het college daar rekening mee houden? Gezinssamenstelling enzovoort. Maar ook daar de financiële draagkracht. Er staat wel een inkomensgrens, maar ik kan mij zo voorstellen dat 135% van het minimuminkomen niet iedere week voor meer dan €75 bij Albert Heijn gaat kopen. En dan nog de bezorgkosten erbij. Dus hoe gaat u daarmee om? En dan de zelfredzaamheid in dit kader. Gaat u ook voorzien in individuele verstrekkingen om het zelfredzaam maken van het voeren van eten klaarmaken en dat soort zaken te faciliteren? Of wordt dat uitgesloten? En ik kan in detail voorbeelden geven, maar dat zal ik nu niet doen. Artikel 5. Ik vind het heel fijn dat er wordt gewassen. Maar waar vind ik terug hoe mensen aan die spullen kunnen komen? Aan kleding en schoenen en beddengoed? Valt dat onder huishoudelijke hulp? Of valt dat onder... kun je hulp krijgen om het op internet te bestellen, maar hoe krijg je iets dat niet past weer bij het postkantoor? Ik vind het wel heel goed dat we zorgen dat het schoon blijft, maar hoe kun je het kopen? Artikel 21, daar kan ik heel erg goed mee leven, behalve dat ik niet weet of het altijd beschikbaar is, de opvang zoals die nodig moet zijn voor kinderen. Dus hoe gaat u daar mee om? Als er geen kinderopvang beschikbaar is op acuut, wordt er dan tijdelijk thuiszorg ingezet? Of, nou ja, ook graag daar antwoord op. Artikel... Even de kluts kwijt. Artikel 26, dat gaat rondom verplaatsing rondom het huis. Hoe moet dat worden uitgelegd? De weigergronden. Want daar staat iets over verhuizen en dat kan ik niet helemaal plaatsen bij de weigergronden voor verplaatsen in en om de woning. Maar daar heeft u vast een beeld bij. Artikel 28, dit snap ik gewoon niet. Ik was altijd in de veronderstelling dat er valieskilometers werden toegekend en dat je dat niet via de gemeente aanvraagt, maar dat een beschikking van de gemeente de basis is waarop een valies aangevraagd kan worden. En ik lees nu iets over toch buiten de... regiotaxikring verstrekken van. Dus misschien kunt u uitleggen wat daar nou eigenlijk staat en wat u daarmee bedoelt en beoogt. Dan kom ik bij artikel 38. Daar gaat het over de eigen bijdrage en het eigen aandeel. Dat vind ik heel lastig, want hoe zit dat als je een PGB aanvraagt voor een scootmobiel? En die scootmobiel gaat u voor degene die het in natura afnemen, daar gaat u €35 in de maand aanvragen. Hoe gaat dat dan bij een PGB? Brengt u het volledige bedrag in één keer in mindering op het PGB? Of... krijgt men een PGB gelijk aan een huurscootmobiel, de kosten voor zoals u die aanschaft, en gaan mensen naast hun eigen stuk ook nog wat ze er zelf bij stoppen, ook nog die huur betalen? En hoe zit dat dan met de eigendomsverhouding? Dat vond ik vond voor mij ingewikkeld, dus misschien wilt u dat ook uitleggen. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje met de artikelen die daarna komen, artikel 39, ook de hoe die verrekening gaat en wat er bij aantoonbare meerkosten geweigerd wordt. Want als je een PGB wil hebben voor een woningaanpassing, dan ga je zelf, dan moet je voordat je hem krijgt een offerte inleveren. Maar als je daar een heel stuk zelf bij doet, dan kan het wel in de ogen van de gemeente onnodig duur zijn. Maar ja, dat stuk ga je zelf betalen. Dus hoe wordt het dan een weigergrond? En daar staan ook afschrijvingstermijnen in artikel 39. En hoe verhoudt zich dat tot veranderingen in ziektebeelden enzovoort? Krijgt men niks nieuw, geen nieuwe rolstoel als de afschrijvingstermijn nog niet overschreden is? Hoe gaat dat? En dan zou er nog wat aan te merken kunnen zijn op het overgangsrecht en de hardheidsclausule. En wij zitten heel erg bij artikel 45 en de terugvordering, hoe dat geregeld is bij woningaanpassingen. Als degene voor wie de woningaanpassing heeft plaatsgevonden, en ik ga uit van een eigen woning met een PGB voor de woningaanpassing, komt te overlijden, bestaat er dan in de verrekening of de terugvordering een vordering op de erven? Of wordt het op dat moment kwijtgescholden? Dus is het kwijtgescholden op het moment dat degene voor wie de voorziening was aangevraagd is overleden? Want je kan iets teruggeven, maar dat kan je niet teruggeven. Dat was het wat ons betreft.
Moet ik zo doen natuurlijk, mevrouw de Roo.
Ja, en hij doet het. Heel goed. Nou, mijn verhaal is meer op de gouden lijnen. 2012 wordt een overgangsjaar van het oude naar het nieuwe maatschappelijk ondersteuning. De verordening wordt nu op het laatste nippertje en de gemeenteraad voorgelegd. En de financiële consequenties zijn ook al aangenomen in de begroting 2012. Dat is jammer voor het proces, voor een zo belangrijk onderwerp. GroenLinks wil met de veranderingen voor deze kwetsbare groepen zorgvuldig mee omgaan. Dat kost tijd, in de politiek zeker, maar ook bij de doelgroep. We hebben een aantal vragen en aandachtspunten voor de wethouder. Blijkbaar is de VNG-modelverordening gevolgd. Maar het is ons onduidelijk waarom onze conceptverordening dan toch zo anders is. Bijvoorbeeld met sommige extra hoofdstukken en andere artikelen. Hoe zit dat en waarom de verschil? Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor de stapeling van eigen bijdragen? Dat kunnen we niet goed beoordelen, omdat dit in de besluit van de BNW komt te staan. En nergens in de tekst of toelichting wordt er hier duidelijkheid over gegeven. Ook zal er in de besluit van de BNW veel aangepast moeten worden ten opzichte van het besluit uit 2010. We willen dan ook graag het conceptbesluit van de BNW zien. En als dat kan met de stukken, 12 december, helpt dat zeker in de besluitvorming. En hoe zit het met inwoners met een laag inkomen? Komen die niet in de knel? Hoe zit het met inkomens- en vermogenstoets en hoe loopt dat? Hoe loopt het dat er hierin de grens van 120 of 130% wordt gehanteerd en dat we bij de WWB-verordening terug moeten naar 110? Ontstaat er straks een gat of moet deze verordening straks ook terug naar 110%? Hoe zit het met de PGB-afspraken die landelijk ingeperkt zijn? In andere woorden vragen we ons af of er losse afspraken staan in de verordening. Dan heb ik vragen over de overgangstermijnen. Waarom is de overgangstermijn voor de huidige klanten HH1 ingekort? Die zou dat lopen tot 1 januari 2013. De punten op pagina 4 van 8 van het raadsvoorstel lijken zonder overgangstermijn. Hier gaat het om algemeen gebruikelijke woningvoorzieningen, eigen bijdrage woningaanpassingen, trapliften en losse woonunits. We willen graag weten, wat gebeurt er als er voor 31 december 2011 een voorziening wordt aangevraagd en die pas wordt toegekend of uitgevoerd na 1 januari 2012. En nog twee punten, reacties en klachten tot nu toe. In overzicht over de klachten en de reacties die nu al zijn ontvangen op de brieven die gestuurd zijn aan mensen over de verschillende maatregelen, zouden we graag willen zien. We vinden dat belangrijk in onze besluitvorming. Hoe is het college van plan vragen en klachten te verzamelen, monitoren en gerapporteren aan de raad? En het laatste punt gaat over geld.
Bij het lezen van het voorstel valt iets bijzonders op bij de financiële paragraaf. Er blijkt voor het overgangsjaar niet voldoende geld te zijn. Ook het restant in de speciale reserve WMO is niet voldoende. In het voorstel wordt beloofd om zo zuinig mogelijk te zijn in 2012 en daarover bij de najaarsnota 2012 te rapporteren. Is dat niet erg vooruitschuiven? Het moet toch mogelijk zijn om al bij de voorjaarsnota, op basis van de WMO-jaarverslag en het verstrekkingsvolume over 2011, in te schatten wat de stand van zaken is en eventuele oplossingen dan zoeken. Dat was het.
Mevrouw de Roo, dank u wel. Dan schuiven we door naar uw buurvrouw, mevrouw Bond.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in het algemeen kan ik zeggen dat het jammer is dat wij dit pas woensdagavond ter kennisgeving hebben aangereikt gekregen. En dat we er weinig tijd voor hebben gehad, geen fractieberaad. En wij hebben geen juridische adviseur kunnen raadplegen. Dus ik vind het jammer dat wij als commissie of dat wij als fractie zo weinig tijd hebben gehad hiervoor. In het algemeen maken wij ons zorgen over het cumulatie-effect. Dan nog in het algemeen nog een keer wat gemeentebelangen ook heeft gezegd. Wij vertrouwen erop dat de wethouder voor de raadsvergadering of voor de commissie inwoners komt met het gehandicapte parkeerkaart. Wat hij daarover heeft gezegd in de raad. En daarbij gevoegd willen wij graag hebben, want dat staat hier niet, maar dat betreft daar ook wel, misschien met de lijstjes, dat naar voren komt. Wij hebben gehoord dat er ook geld betaald moet gaan worden voor de gehandicapte parkeerplaats. Of dit juist is wat wij gehoord hebben. Dan, artikel 1. 1J zegt hij aangesloten bij de jurisprudentie op dit gebied. Kunt u dit toelichten, wat dit inhoudt precies? Artikel 3. De WMO-adviesraad heeft duidelijk aangegeven welke rol het zorgloket hierbij kan hebben. U heeft gezegd dat u het heeft aangepast, maar de term zorgloket vinden wij dat in het tekst moet komen te staan. Dus mensen, u heeft gezegd van oké, ze kunnen het of schriftelijk indienen via de site of mondeling en dan komt er een formulier bij. Maar de rol van het zorgloket willen we toch nog bij dit artikel vermeld zien. Financieel, het peilingsjaar waar het over heeft, 2010. Graag zouden wij willen, andere instanties hebben dat ook bij, dat erbij vermeld wordt dat tenzij het inkomen door omstandigheden drastisch gedaald is of afwijkt van het peilingsjaar, dat er een ander peilingsjaar genomen kan worden. Dat zouden wij graag vermeld zien staan. Artikel 24 heeft het over woonaanpassingen. En daar staat dan ergens bij van ja, als er een vliezotrap is, wat er wel en wat er niet gedaan moet worden. En als er geen vaste trap is, dan is dat niet nodig. Dat snappen we eigenlijk niet zo goed, want er zijn heel veel dertiger jaren of oudere woningen in deze gemeente met zoldertrappen, vaste zoldertrappen. Dus moet ik me daarbij voorstellen, als iemand een stoeltjeslift krijgt aangeboden, dat hij helemaal naar de zolder die stoeltjeslift krijgt aangeboden? Want zo staat het dan al eigenlijk. Alleen niet als er een vliezentrap is. Artikel 9 had u gezegd dat u jaarlijks gaat bekijken hoeveel uren en hoeveel... daar kom ik dadelijk op, want ik snap het eigenlijk mijn eigen hand zo niet. Artikel 29 zegt iets over kerk en zo. Hè? Mensen moeten, ik zeg het maar als voorbeeld hoor, niet iets omdat ik dat geval als kerk per se wil nemen, maar als een voorbeeld. Dat mensen toch naar een kerk toe moeten kunnen gaan. vind ik prima, maar heel vaak staan daarbij het vervoersaspect. Kunnen mensen misschien gebruik maken van, en dan, daarvoor noem ik dat aspect van een kerk, kunnen ze gebruik maken van een raad of een vereniging of iets bijhorend bij deze vereniging die voor vervoer zorgen. Dus nu staat het er zo alsof als ik naar de kerk wil, ik een taxi kan bellen en daar recht op heb. Terwijl ik niet eerst moet kijken, oké, wil ik naar die vereniging, naar de Bridge Club of wil ik naar de kerk. Dan zou er misschien iemand anders kunnen zijn die me kan halen. Het overgangsrecht. Hoe zit het op juridisch gebied met bestaande reeds afgesloten contracten? U zegt nu dat de scootmobiel bijvoorbeeld vanaf 1 april betaald moet gaan worden en tot 1 april niets. Toevallig was er van de week een consumentenprogramma op de televisie waarin vermeld stond dat er een aantal gemeentes, dat er rechtszaken waren aangespannen omdat mensen zeiden, ja, dit is mijn oude gebruik, ik heb het in bruikleen gekregen en nu verandert u het en ik moet opeens gaan betalen. Hoe zit dat? Bent u daar bang voor of kunt u daar iets over zeggen? Ja, gemeentebelangen heeft iets gezegd over die veiligheid van die kleine woonvoorzieningen. En daar wil ik eigenlijk op reageren op gemeentebelangen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje, ja, peanuts is misschien het verkeerde woord. Maar kijk, als ik nu in mijn huis ga zitten klussen en ik een klusser ben en de trapleuning verkeerd bevestig, ja, dan is dat mijn eigen fout. Ik moet daar ook een verzekering hebben, wettelijk aansprakelijkheidsverzekering of weet ik het wat, een ongevallenverzekering. Dus ik vind het eigenlijk niet de taak van de gemeente om toe te zien of die praxisapparatuur die gekocht wordt voor kleine woonvoorzieningen wel of niet de juiste is, de meest duurzame. Dat was het voorlopig.
Mevrouw Bond, dank u wel. Mevrouw Koeltsie.
Ja, gaat goed zo. Ja, ik heb mij iets anders voorbereid. Dus ik wil graag niet per artikel reageren, maar een beetje wat voor ons betreft de meest belangrijke punten zijn onder uw aandacht brengen. Ik wil allereerst reageren op gemeentebelangen. Zij refereren aan de percentages, verschillende percentages die genoemd worden in het stuk. Nou, volgens mij is dat gebaseerd op de keuzes die we eerder dit jaar hebben gemaakt bij de keuzenotitie. En ik wil eigenlijk van de wethouder een bevestiging of dat zo is, of wellicht heb ik het mis. Dan wil ik verder gaan met onze eigen bijdrage. Wat ons betreft ziet de verordening er goed uit. Alleen, ja goed, we hebben een aantal opmerkingen, want ook wij maken ons zorgen over de kwetsbaren in onze samenleving. Ik denk dat overigens heel veel fracties ook, net zoals wij, worstelen met de noodzakelijke aanpassingen in de WMO en andere sociale voorzieningen. Ook wij in Renkum krijgen daarbij heel veel op ons bordje en daarbij moet ook nog eens fors bezuinigd worden. Dus wat ons betreft mogen de aangekondigde bezuiningen de kwetsbaren in onze gemeente niet raken als zij een beroep moeten doen op noodzakelijke individuele voorzieningen in de WMO. Daarnaast wil ik op het financiële kader reageren, want u geeft aan dat vanaf 2013 de uitgaven binnen het budget blijven. En u gaat daarbij uit van het aantal verstrekkingen in 2011. Nou, ik vind het erg fijn dat u die verwachting uitspreekt, maar wij zijn er niet zo gerust op dat dat gaat lukken. Want in de gekantelde situatie van een WMO zullen burgers steeds meer een beroep moeten doen op eigen kracht. En pas daarna kunnen zij een beroep doen op algemene en collectieve voorzieningen. We zullen dus wat ons betreft als gemeente de komende tijd fors moeten investeren in onze wijken om de sociale cohesie te versterken. Nou, wat doet de gemeente hier nu al aan en wat gaat de gemeente daar nog aan doen? Dat zouden onze vragen zijn. En als we het hebben over het bevorderen van de sociale cohesie, komen we al snel terecht bij het welzijnswerk. Die dienen namelijk die collectieve arrangementen te organiseren om het beroep op individuele voorzieningen te voorkomen. En daarbij ook de participatie onderling van burgers te vergroten. Nou, dus het past niet helemaal in deze notitie, maar we willen het toch wel even noemen. Er moet natuurlijk blijvende aandacht zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers. Er zal steeds meer een beroep op deze mensen gedaan worden en wat ons betreft lopen die nu al tegen de grenzen van hun kunnen aan. En als laatste, ja goed, wij hebben ook de stapeling en de cumulatie zoals D66 dat al heeft benoemd. Wij willen daar ook de nodige aandacht voor vragen, omdat we van mening zijn dat de middeninkomens en de lage inkomens behoorlijk veel narigheid hiervan zullen hebben. En alles bij elkaar opgeteld komen wij tot één centrale vraag is, en dat is hoe houden we de komende jaren een fatsoenlijk voorzieningsniveau voor de kwetsbaren in onze gemeente in stand. Daarbij wil mijn partij de bezuinigingen niet uit de weg gaan, maar we willen in ieder geval geen afbreuk doen aan het doel van de WMO en alle andere sociale voorzieningen. En dat is meedoen in de maatschappij. Dank u wel.
Mevrouw Goeltje, dank u wel. De heer Van der Pas.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank voor de lang verwachte verordening maatschappelijke ondersteuning en de toelichting daarbij. Een compliment voor de leesbaarheid. Ik kwam makkelijk doorheen. We zijn van mening dat er een goede vertaalslag is gemaakt van de visienotitie en de keuzenotitie WMO-voorzieningen die in mei is vastgesteld door ons. En het was al duidelijk dat daarin pijnlijke keuzes zijn gemaakt. En daar worden we hier nu mee geconfronteerd. Het zijn zo. We hebben een paar vragen. Op 1 januari 2012 wijzigen de regels voor de WWB-uitkering. Niet langer het gezamenlijk inkomen van belanghebbenden en eventuele partners is toetsinkomen, maar het gehele gezinsinkomen, dus ook van inwonende kinderen, wordt meegerekend. In de WMO-verordening wordt bij inkomensgrens steeds gesproken over het inkomen van ongehuwde belanghebbenden of het gezamenlijk inkomen van belanghebbenden en zijn partner. Betekent dit dat inkomen van inwonende kinderen niet meegerekend worden bij de beoordeling van vergoedingen van compensatie? Ja, oké. Okay. In de diverse paragrafen wordt wel gesproken over een inkomenstoets wat betreft het beoordelen van recht op een voorziening, maar niet over een vermogenstoets. In mei heeft de wethouder hierover gezegd dat daar toen wettelijk geen grond voor was, maar het nieuwe bestuursakkoord wellicht enige ruimte zou geven. Hoe zit het op dit moment met de mogelijkheden voor een vermogenstoets? In paragraaf 3, wonen in een geschikt huis, wordt anders dan in andere paragrafen niet gesproken over een inkomenstoets. Betekent dit dat er wat betreft een aanvraag voor deze voorziening op geen enkele manier wordt gekeken naar het inkomen of vermogen van aanvragers? In paragraaf 4 en 5, waar wordt gesproken over het doen van boodschappen, het koken, het doen van de was, etc., wordt een voorziening geweigerd als er een huisgenoot is die beschikbaar en in staat is om deze zaken voor zijn of haar rekening te nemen. Dit betekent een verplicht opgelegde mantelzorg. In het kader van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, geen probleem wat ons betreft, als er maar oog is voor de belastbaarheid van die betreffende huisgenoot. We hopen dat hiermee in de beoordeling van de aanvraag van een voorziening terdege rekening wordt gehouden. In lid 4 van paragraaf 9, artikel 33, wordt gesproken over contacten met medemensen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. Daar staat dat als er een financiële vergoeding wordt verstrekt voor sporten, hiervoor in het besluit een nader te bepalen maximumbedrag wordt vastgelegd. Een beperking dus van een individuele voorziening. Maar waarom juist bij sporten, wat niet alleen een sociaal-maatschappelijke betekenis heeft, maar in het kader van gezondheidspreventie en welbevinden ook lichamelijk van groot belang is? In het verlengde hiervan ook een vraag over de maximale kilometervergoeding van 1500 tot 2000 kilometer per jaar. Is dit een hard eis? Als er bijvoorbeeld wat betreft de zwembaden het een en ander gaat veranderen en het doelgroepenbad dat wordt niet meer beschikbaar in Renkum, maar mensen moeten daarvoor naar Oosterbeek bijvoorbeeld, dan zit men al bij een wekelijkse zwembeurt al gauw aan 1000 kilometer per jaar. En voor je het weet gaan mensen zich dan afvragen, kan ik nogal elke week gaan zwemmen? Dus vandaar de vraag, is dat een harde limiet, die 15 tot 2000 kilometer, of kan daarvan afgeweken worden? We missen in de verordening een beschrijving van de plaats van het keukentafelgesprek in het gehele WMO-beleid en maatregelen voor wat betreft handhaving en controle van de regelgeving. We gaan ervan uit dat deze beide aspecten worden vastgelegd in de beleidsregels. Maar heeft dit dan eenzelfde status als in de verordening? Nu is een verplichting tot het houden van een keukentafelgesprek niet vastgelegd. Graag een toelichting hierop. We willen benadrukken dat een goede en snelle communicatie van de wijziging van de regels naar burgers essentieel is. Er gaat nogal wat veranderen voor die burgers. En of de WMO-krant alle betrokkenen met adequate informatie bereikt, is maar de vraag. Zeker degene die niet alle stukken, alle kranten, alle papieren lezen die ze in de bus krijgen. Aanvullende communicatie via zorgloket, zorgconsulenten, kranten, etc. is dringend noodzakelijk. Hoe wordt dit opgepakt door het college? In de VNG-brief van 8 november jongstleden wordt al gesproken over een aanpassing van de modelverordening en een aanpassing van de beleidsregels. Deze zouden al in april 2012 gereed moeten zijn. Heeft de wethouder enig inzicht of deze aanpassingen tot grote wijzigingen van de nu voorliggende verordening zullen leiden? Verder zijn we zeer tevreden met de hardheidsclausule, waarmee in individuele gevallen van de regels kan worden afgeweken. En tevens zijn we blij met de driemaandelijkse rapportage naar de Raad. Die staat weliswaar niet in de verordening, maar hierover is door de wethouder een toezegging gedaan in de raadsvergadering van 25 mei. Tot zover.
Meneer Van der Pas, dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Schoevaerts, mag ik u het woord geven?
Voorzitter, wij hebben ons bij de voorbereiding geconcentreerd op het stellen van een aantal informatieve vragen, maar gezien de bijdrage van de andere fracties denk ik dat ik misschien een tweetal keer een beetje zondig tegen mijn eigen uitgangspunt. Maar u kijkt me dan maar fronsen aan. In allereerste plaats vinden wij dat hoe je het ook formuleert, dat je ondanks de bezuinigingen, dat je met name fatsoenlijk moet omgaan met de mensen die niet zelfredzaam zijn en die ook hard nodig hebben, dus ook qua inkomenspositie. Tegen die achtergrond hebben wij en zullen wij ons definitief standpunt over enkele weken bepalen. Wat betreft concrete voorliggende teksten. In de allereerste plaats vinden wij de conceptverordening zoals die voorligt veel beter dan de modelverordening van de VNG. Ik heb nauwkeurig die zaken zitten te vergelijken. Dat is een heidens karwei. Maar ik had gisteravond toch niks beters te doen, dus ik heb dat dan maar gedaan. Hè? Maar ik vind de tekst van de gemeente dat verdient compliment. Het was natuurlijk wat prettiger geweest als ze er wat eerder over hadden kunnen beschikken. Maar ik wil u niet deze lof onthouden. Wat betreft de notitie, zouden wij, hè, u spreekt in notitie op pagina 3, hebt u het over die zorgaanbieders. Wij zouden graag nu of straks schriftelijk van u vernemen wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot raamovereenkomsten van aanbieders voor huishoudelijke hulpverlening. En als we toch praten over die notitie, er staat ook een opmerking over de gehandicapte parkeerkaart. Wij zouden graag dus een overzichtje hebben, als u daarin kunt voorzien, van hoeveel mensen beschikken over zo'n kaart. En naar we hebben begrepen, is er ook verschil in de geldigheidsduur, of u daar wellicht ook wat informatie over kunt verstrekken, hoeveel mensen voor een bepaalde periode zo'n kaart hebben. Wij zijn wat voorzichtig geschrokken bij de mededeling over de forfaitaire vervoersvoorziening, waar staat dat bij de herindicatieactie dat 37% dat van die voorziening is beëindigd. Maar dan wordt er een splitsing eigenlijk aangebracht van voorzieningen die in het geheel zijn beëindigd. En dan moeten er ook een aantal zijn die deze voorziening niet meer krijgen, maar die zijn dus overgeheveld naar de andere voorziening. En wij zouden graag, indien u dat kunt, een overzichtje hebben. Welk gedeel van die 37% behoort tot de ene categorie, dus gehele beëindiging, en tot de andere. Dan praat u over, in uw notitie op pagina 7, dan spreekt u over, dan spreekt u de verwachting uit dat in 2013 de helft van de huidige H1 niet meer in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Ja, u spreekt over de huidige H1-uren. Maar ik heb een aantal van de lopende beschikkingen gezien. En daar zie ik eigenlijk niet het onderscheid tussen H1 en H2. Nu kan ik toevallig de verkeerde gezien hebben, maar ik heb er een aantal onder ogen gehad. En ik zou me kunnen voorstellen dat de rest van de beschikkingen van dezelfde aard. Misschien kunt u dat wat toelichten. Wat betreft de verordening zelf. Als resultaat van mijn noeste arbeid gisteravond, is mij opgevallen dat artikel 3 van de gemeentelijke verordening spoort met een hoofdstuk uit de conceptverordening van de VNG. Maar dat u niet hebt overgenomen het verhaal ter zake van de aanmelding en het gesprek. Daar zult u een goede reden voor hebben, maar misschien kunt u dat nog even toelichten. Als ik kijk naar artikel 5 lid 1, dan sluit ik een beetje aan bij mevrouw Van den Berg. Misschien kunt u dat, die laatste zinsnede van dat eerste lid. Misschien kunt u dat wat aanpassen, al zou u bijvoorbeeld, maar dan ga ik weer veel te ver naar Mark niet. Dus toch, ik had me dat zelf verboden om alleen maar vragen te stellen, niet de aanvulling te geven. Maar als u het woordje met name tussenvoegt, dan hebt u dat probleem, naar mijn gevoel, hebt u volledig opgelost. En ook het zolderprobleem van mevrouw Van den Berg. En waarom zouden we dat tegenwerken? Dan artikel 5 lid 2, wilt u nog eens aangeven, want wij hebben de indruk gezien, de beschikking die we gezien hebben, dat het onderscheid tussen H1 en H2 opnieuw geïntroduceerd zou zijn. En als je dan kijkt naar artikel 6, dan wordt gesproken van een inkomensgrens, maar dat wordt specifiek gericht op H1. En ja, dan is voor mij een beetje de vraag, wat is dan van toepassing op de HH2, en wat heeft dat voor consequenties, bijvoorbeeld voor artikel 38, is het huidige artikel 5, lid 2, onder B, ik zal het even schriftelijk geven hoor, onder B een voldoende formulering om eventueel toepassing te geven aan artikel 38 waar de eigen bijdrage in geformuleerd is. Dan ben ik bij artikel 10 en artikel 24. Er is al geconstateerd dat er geen inkomensgrens is aangegeven, terwijl wel een PGB mogelijk is. Maar in artikel 10 lid 2, daar wordt wel gesproken over door het besluit nader te bepalen kosten. Nou, zo'n formulering mis ik bij artikel 24 en naar mijn gevoel zou je dat daar ook te kunnen introduceren, maar als ik mij vergis, dan hoor ik dat van de wethouder. Dan artikel 15, de boodschappenservice en de maaltijdservice. Er zijn bepaalde voorzieningen die weinig geld kosten, waardoor het mogelijk is voor mensen met een beperking om zelfstandig wel de boodschappen doen en te weten waar ze, wat ze kopen, wat iets meer zijn. En dat zou een toepassing van artikel 15 dus overbodig maken. Mag ik aannemen de geest van dit artikel, dat als iemand komt en die beperkte voorziening vraagt, waardoor het mogelijk is dat hij geen beroep hoeft te doen op artikel 15, dat daar met mildheid door het college op kan worden gereageerd. Dan artikel 21. Dat vond ik eigenlijk wel een geestig. Ik heb er voor mezelf allerlei invullingen aangegeven die ten dele niet geschikt zijn om deze raadstaal opgesomd te worden. Ik zal het dus ook niet doen, maar er staat eigenlijk in artikel 21 lid 2, in de tweede regel van het lid 2, daar wordt het woord zo mogelijk. Ja, als je het woord zo mogelijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je een voorziening treft waardoor je dus tijdelijk iets kunt opvangen. Maar als je zegt zo mogelijk, dan kan het ook een heel andere termijn beschikking hebben. En ja, misschien zegt iemand van ja, ik vind alles goed en wel, maar ik ga dus iedere avond sporten. Of ga iets anders doen. Maar de welvoegelijkheid verbiedt mij om daar nader op in te gaan, zoals de wethouder ook wel zich kan voorstellen. Maar is die term zo mogelijk, is dat geen ondergraving in feite van wat het college beoogt? Dan kijk ik verder naar artikel 40 lid 2, met uw welnemen. Daar staat, En dan moet u eens kijken, maar ik lees het misschien een keer. Als u kijkt naar artikel 40, lid 2, onder A. Daar staat in de tweede regel van het A, deze verordening. Dat woordje deze heeft mij geïntegreerd. Want als je praat letterlijk over deze verordening, dan heb je het over de verordening 2012. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat een en ander ook betrekking zou kunnen hebben op ingediende aanvragen op de voorgaande verordening. Maar misschien begrijp ik dat helemaal verkeerd, dan hoor ik dat graag. Dan artikel 46, de hardheidsclausule, daar hebben wij met anderen bij de behandeling om gevraagd. Verder, dit is lofwaardig, zo'n hardheidsclausule, maar we vinden het toch nog wat te vaag. En er zijn vanavond ook wat opmerkingen gemaakt over de cumulatie. Over de cumulatie van kosten. Dus wij zullen nadenken of we wellicht de volgende keer daar nog enige verduidelijking op kunnen geven. Wij vinden, als we kijken naar het besluit. U heeft inderdaad toegezegd dat het besluit ter consultatie nog zal worden voorgelegd aan de commissie voordat die wordt vastgesteld. Maar het zou op zichzelf. Het zou plezierig zijn dat in ieder geval, al waar het maar in de toelichting, dat het toch even wordt vastgelegd. En hetzelfde geldt dat wij vinden dat regelmatig via een raadsbrief de commissie wordt geïnformeerd. Het gaat mij dus niet om dat er dan een uitvoerig debat wordt gehouden, maar wel dat de raad geïnformeerd is, zodat de vinger aan de pols kan worden voor de vorm. Ja, en dan nog een laatste. Heb ik het nou goed begrepen? En dat heeft ook te maken met de teksten die staan in artikel 49 in het overgangsrecht. Er zijn op grond van de verordening zoals die nu luidt, er zijn een aantal mensen die niet in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Hoe is nou de volgorde bij dat zorgloket? Die melden zich bij het zorgloket en die zeggen bijvoorbeeld, ik wil door mijn moverende redenen huishoudelijke hulp hebben. En ik vraag helemaal niet aan de gemeente, want ik val buiten die regeling, ik vraag helemaal niet aan de gemeente om een financiële tegemoetkoming. Maar ik vraag de gemeente wel, hebt u in die raamovereenkomst, hebt u ook geregeld dat in beginsel alle burgers van deze gemeente, dus ook die buiten de werkingssfeer vallen, rijkwijde vallen van deze verordening, kunnen die daar eventueel een beroep op doen? Dat is mijn vraag. En dat zou namelijk betekenen dat voor die categorie burgers, dat er ook geen herindicatie, want ik ben een beetje benauwd voor administratieve romslomp. Het moet niet zo zijn dat in alle gevallen een herindicatie plaatsvindt. Daarna wordt geconstateerd, die hebben door inkomen. Maar we kunnen u wel adviseren bij wie u hulp kunt hebben. Ik denk dat je heel snel moet zeggen, voldoet u qua inkomens aan de situatie geregeld in deze verordening? Is dat niet het geval, dan adviseren we u, maar er is geen sprake van herindicatie. Een paar vragen waarvan ik ongetwijfeld weet dat er een aantal niet door mij begrepen zijn, de achtergrond. Maar ik verheug me dan ook op uw antwoord. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schoevaerts. Los van de introductie van deze vergadering hebben we volgens mij een uur gebruikt om 63 vragen te stellen. Ik stel me voor dat we nu een bakje koffie pakken. Dan heeft de wethouder heel even tijd om te rubriceren. En als de wethouder dan iets minder dan een uur gebruikt om ze te beantwoorden, dan zou het allemaal nog in tijd kunnen. Ja, dan schors ik even voor een bakje koffie. Dames en heren, mag ik u verzoeken weer plaats te nemen, zodat we de vergadering kunnen hervatten? Meneer Van Lent, mag ik u het woord geven om een poging te ondernemen deze, wat zei ik, 63 logen, vragen te beantwoorden?
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een poging wagen. Ik heb gevraagd om ditmaal een keer bij te laten staan door de jurist en door de ambtelijk vertegenwoordiger. Bent u van mij misschien niet zo vaak gewend, maar technisch-juridische zaken laat ik graag over aan de specialisten. Dus die zal er ook op antwoorden. En
dus vraag 1 van mevrouw Van den Berg is bij deze beantwoord. Hij zit tegenover u.
Misschien kan hij zich even voorstellen.
Dat zal zo wel gebeuren. Ik kijk even, als ik even vraag 1 van mevrouw Van den Berg was de inkomensgrens en de nivellering die daarvan uitging. Ja, dat zijn politieke aangelegenheden waarvan het college op dit moment eigenlijk geen opvatting heeft. Klinkt misschien heel raar. We hebben 130% vastgesteld bij de keuzenotitie in mei. Die is door uw raad helemaal nadrukkelijk in beeld gebracht. U had keuze tussen 100% en 130% en u bent op 130% gaan zitten. En dat hebben wij overgenomen als zodanig. Dus dat is ook het uitgangspunt geweest ten aanzien van de begrenzing van het inkomen waarbinnen wij al dan geen voorzieningen gaan treffen. Dan het raadsvoorstel, voorzitter. Het zal helder zijn dat wij aanvankelijk u het raadsvoorstel hadden willen presenteren in de maand september-oktober. Toen lag er ook een eerste concept klaar wat gebaseerd was op de modelverordening. En dat is na die tijd nog eens bekeken van ja, hoe komen wij daar zometeen mee verder in bezwaar en beroep. En wij vonden het eigenlijk de modelverordening te weinig kwaliteit had om daarmee onze situatie, onze keuzenotitie, ons beleid zodanig in weer te geven. Dat het heeft geleid tot een aanpassing, een zodanige aanpassing zoals nu op dit moment voor ligt. Ik heb een aantal van u gehoord, maar de modelverordening die heeft u ook toegestuurd gekregen, daar was om gevraagd. Het zou eens kunnen betekenen dat de modelverordening zometeen zodanig wordt aangepast dat het Renkense model wordt gehanteerd. Dat zou mij niet verbazen en ik hoor er meer klachten over vanuit de regio. Wij hebben ons laten ondersteunen door bureau Schulink, toonaangevend in Nederland voor wat betreft de juridische problematiek ten aanzien van de WMO. En de jurist die zit hier naast mij, die zal zich zo zelf nog wel even voorstellen als hij het antwoord krijgt. Als hij het woord krijgt, ja. Nou, dat is een vraag. Oké, dan kom ik aan de vragen die in eerste instantie naar het college zijn gericht, of althans die, waarvan ik van vind dat ik die zal moeten beantwoorden. U zegt het draagvlak is te weinig. In de opmaat om te komen tot de keuzenotitie is heel nadrukkelijk aangegeven hoe het draagvlak omtrent dit systeem of deze verordening en eigenlijk de keuzenotitie, zeker de hele beleidsnotitie die aan de grondslag lag, de hele kanteling die dat tot gevolg gaf. Aangeven hoe dat is bereikt. We hebben daar een laaghuisdebat gehad waarin het gevoelen van de cliënten heel nadrukkelijk ook in beeld is gebracht. En dat neigde ertoe dat mensen zich wel konden vinden in een aantal kortingen, eigen bijdragen, et cetera. En zelfs zodanig dat mensen in de pauze daarmee zijn gekomen en gezegd hebben van goh, ik wist eigenlijk niet dat de gemeente dat zou moeten betalen en terwijl ik het heel makkelijk zelf zou kunnen. En met die in het achterhoofd betekent niet dat we zeggen van iedereen zou het dan maar zelf moeten kunnen betalen. We hebben wel gezegd van hé, we gaan wel kijken van hoe verhoudt dat zich tot. En tot het inkomen wat men heeft, tot de stapeling zoals u hebt aangegeven. En over de stapeling even aan te geven. Alle zaken die bij ons aangegeven worden, die lopen via het CAK. Dus daarin is ook de stapeling als zodanig bewaakt. En de eigen bijdrage die dat tot gevolg heeft, die zal dat ook inzichtelijk moeten maken. Van hé, zitten we niet te hoog of te laag en hoe houden we dat goed in de peiling. De CRK die beoordeelt dat en wij krijgen dat vervolgens gerapporteerd.
Voorzitter, mag ik daar een vraag op stellen?
We hebben er maar 63.
Ja, dus daarom.
Ik zou kunnen zeggen die 64
van de verduidelijkende vraag. Geeft u daarmee aan dat u, zoals meneer Schoevaars suggereerde, niet gaat komen tot een selectie aan de poort, maar dat er altijd een indicatie moet volgen om eerst in kaart te brengen of er inderdaad sprake is van stapeling?
De werkwijze zorgloket, dat kan meneer Wiese zo ook nog wel even toelichten. Maar dit is in eerste instantie, als iemand komt met een vraag, dan is dat inderdaad helder. Dan is er ook een inkomen wat daarbij hoort. En dan wordt ook gegeven hoe de werkwijze is van. We gaan niet iedereen eerst het hele pakket lang zeggen van nou, u komt ervoor een aanmerking. Ja, niet aan het eind van het liedje verdienen ze te veel en dan gaat het feest niet door. Dat is niet de bedoeling. We gaan wel heel nadrukkelijk pragmatisch kijken naar de situatie van, hé, wat zijn de inkomsten, wat is het inkomen van iemand, gezin, of het inkomen van iemand. En daarbij aan te geven, die vraag is ook gesteld vanavond, telt dan het huishoudinkomen of het inkomen van het individu? Wij gaan uit in het kader van de WMO van het inkomen van het individu. Of dat dan het gezinsinkomen volgens mij. Verzamelinkomen. Dat betekent dat de kinderen buiten beschouwing zijn gelaten daarin. Laat het helder zijn. Kleine woonvoorzieningen. Ja, veilig gemonteerd, ja of nee? Ja, de praxisartikelen die zijn wat dat betreft allemaal kiewa gekeurd, geloof ik heet dat. Of ik weet niet wat voor keuring er voor de rest nog allemaal op zit. Maar het is geen rommel, om het maar zo eens even aan te geven. Die voldoen ook aan bepaalde specifieke eisen. En die zijn zeer wel bruikbaar. Monteren als zodanig, dat zou kunnen via een installateur. Maar dat zou ook kunnen via de vrijwilligerscentrale. Hebben wij daar ook een dienstverlening in zitten van mensen die even een beugeltje op komen hangen, maar die geen grote interne verbouwingen gaan doen, maar wel kleine handzame zaken kunnen oplossen in huis. Er is gesproken over de gehandicapte parkeerkaart en de gehandicapte parkeerplaats. Voor wat betreft de kaart heb ik vorige keer, ik heb het in de WMO-adviesraad al aangegeven, maar er zijn ook vragen gesteld bij de behandeling van de begroting. We hebben daar navraag naar gedaan. We hebben gekeken van hey, hoe is die opbouw nou samengesteld om te komen tot die 125 euro, wat aanvankelijk het geval was. Dat hield in dat daarin wel wat op in te verdienen valt. Laat ik dat even aangeven, met name voor wat betreft het deel van de medische keuring. Het hangt er nogal van af in Nederland waar je de medische keuring uit laat voeren en tegen welk tarief en wat vraag je nou feitelijk van die keuring. Nou, daar zijn vergelijkingen getrokken met het rijbewijs van ouderen, die moeten medische keuring hebben. Er zijn ook huisartsen die dat regelen, maar er zijn ook andere bureaus en andere aanbieders in de markt die dat ook kunnen verzorgen. En daar zit nogal een groot prijsverschil in, dus daar wordt nog eens nadrukkelijk naar gekeken van hoe zit het nou met die kosten van die medische keuring die iemand moet ondergaan alvorens een gehandicapte parkeerplaats kan worden afgegeven. Nou, daarop komen wij terug in december, in de commissie van december, want dan zijn de leges aan de orde. En dan zullen we ook het exacte tarief van de leges aan u meedelen wat het gaat worden voor 2012. We overwegen nog even om te kijken van wat moet er in de leges zitten en wat moeten mensen zelf ernaast gaan. Dat zou kunnen betekenen dat we eventueel een knip brengen tegen de kostensec die wij als gemeente hebben en de kosten van de medische keuring die de mensen eventueel zelf zouden moeten dragen. Maar dan komt de raadsbrief over voor de raad, voor de commissie van december. Dan heeft u een vraag gesteld over schriftelijk aanvragen en het zorgloket waar op dit moment mondeling kan worden aangevraagd. Nou, dan kan ik misschien meneer Wiese even aangeven hoe op dit moment de stand van zaken is. Hoeveel op dit moment mondeling wordt aangevraagd en hoeveel op dit moment er schriftelijk wordt aangevraagd of telefonisch. En hoe wij daar vervolgens op zouden moeten anticiperen.
Ja, op dit moment is het zo dat wij vinden dat een aanvraag schriftelijk ingediend moet worden. Er zijn altijd wel uitzonderingssituaties. Daar zou je bij kunnen denken dat bijvoorbeeld een scootmobiel aangevraagd is waarop later nog een aanpassing nodig is. Nou, dan hebben we die gegevens al. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn als we dan vervolgens weer compleet schriftelijke aanvraag ervan gaan maken met de nodige formulieren. Die pakken we gewoon mondeling mee. Zoals het in de verordening staat, moeten de aanvragen moeten gewoon schriftelijk worden ingediend. En dat kan ook, zoals tegenwoordig, uiteraard ook digitaal.
Maar er is ook gevraagd, is er eventueel hulp bij het invullen van de formulieren?
Er is twee keer per week door mee wordt er assistentie geboden. En ze kunnen twee ochtenden per week kunnen ze in het zorgloket terecht, waarbij je mee assisteert bij het invullen van formulieren. En eventueel kan ook de ouderadviseur gevraagd worden of die assistentie wil verlenen.
Voorzitter, ik had gevraagd of het woordje zorgloket, of in ieder geval dat gedeelte, in het artikel opgenomen kon worden. Want dat is ook wat de WMO-adviesraad zei en dat is daar uitgelaten. Ik vind het prima dat u zegt, nou we willen schriftelijk iets hebben en hoe dat dan geregeld kon worden. Maar het moet wel helder in dat artikel staan dat mensen gebruik kunnen maken van het zorgloket voor het invullen van het formulier.
Mag ik de wethouder vragen om verder te gaan met de beantwoording?
Dan kijken we even naar of het zorgloket toegevoegd kan worden, ja of nee, in de verordening. Of dat essentieel is, ja of nee. Aan de andere kant ook in de, ja, of in de beleidsregel of in de toelichting. Ik weet niet of het zo essentieel is om het op te nemen, ja of nee. Maar we kijken er nog even naar. Artikel 4, lid 2 is vraag overgesteld. Alle voorliggende algemeen gebruikelijke collectieve voorzieningen die beschikbaar en bruikbaar zijn, worden eerst beoordeeld. Daar had u een vraag over en dat gaat over de voorliggendheid. En dat is ook conform het beleid zoals we hebben vastgesteld. Van hoe gaan wij vervolgens om en hoe beoordelen wij de eigen kracht van mensen en wanneer kan het collectief geregeld worden en pas dan kunnen we kijken of er een individuele voorziening plaats moet vinden. Dus die worden mee beoordeeld bij de afweging om te komen tot de betreffende indicatie. U heeft artikel 5 hebt u aan de orde gesteld. Welke vertrekken? En die vraag is verder gesteld. De VVD kwam met name, of nee, wie zei met name? Aan. Dat ging, moeten we die, zijn die slaapvertrekken of al die vertrekken die hier genoemd worden, is dat het maximum waarvoor we gaan? Of moeten wij de zolderverdieping of de kelder ook nog meenemen in dat verhaal? Ik kijk even hoe dat in de wet verder is bekeken.
Kijk, nu kan de jurist zich gelijk voorstellen.
Ja, mijn naam is Hans Vooij, ik werk bij Schulink, een dienstverlener op het gebied van onder andere de WMO. Ik ben de hoofdredacteur van het handboek WMO, dus ik kom eigenlijk fulltime dag in dag uit bezig met de WMO. Zowel het adviseren van gemeenten over beleid, ik schrijf veel over de WMO. En ik ben ook betrokken bij het transitiebureau wat de VNG heeft opgericht op het gebied van de begeleiding. Dus daar kom ik straks bij een van de vragen nog even op terug. De vertrekken die zijn genoemd is in principe conform jurisprudentie. De vaste jurisprudentie is dat je in principe met zolderruimtes, hobbyruimtes, dat je ten aanzien daarvan geen voorziening hoeft te treffen.
Logeerkamers ook niet?
Nee, in principe niet. Nee. En op zich, ik bedoel, maatwerk vereist natuurlijk altijd dat er misschien wellicht een uitzondering mogelijk is, maar qua algemene lijn is dit gewoon conform jurisprudentie.
Oké. Okay.
Ja, als ik er even mag aanvullen, want dan hebben we dat gehad. Ik begrijp dat antwoord wel, maar mijn voorstel was, het kan, natuurlijk heb je netjes gehouden aan de wettelijke regeling, maar waar het om gaat is, of een gemeentelijke verordening, of de ruimte heeft om zo'n toevoeging te doen, met name gebruikt, dat wordt ingewikkeld. Maar als je gebruik maakt van de woorden met name, dan hoef je niet die andere zaken te noemen. Je attendeert er niet op een geweldige wijze op, maar je sluit het ook niet uit, want wat er nu staat is limitatief.
Mag ik ook nog wat aan toevoegen? Ik ben het met meneer Schoevers eens, want met name zou alles dekken, want bijvoorbeeld de hal staat niet genoemd. En ga je dan niet de hal schoonmaken of zo?
Ja, het lijkt mij wel inderdaad dat je de hal gaat schoonmaken. Het wil niet zeggen trouwens dat als in de verordening alleen maar een aantal vertrekken staan genoemd, dat het limitatief is. Dat kan zelfs niet eens, want dan zou je echt handelen in strijd met de lijn die de Centrale Raad heeft. Namelijk, je moet altijd maatwerk verlenen. Dus in dat geval dat inderdaad bijvoorbeeld een hobbyruimte wel schoongemaakt zou moeten worden, en dat zal in uitzonderingsgevallen zijn, moet je dat ook gewoon doen. En wijk je dus af van je verordening.
Wij kijken nog even naar of het woordje met name toegevoegd kan worden.
Met name omdat mijn ervaring is dat thuiszorgorganisaties heel goed kijken naar wat er in de verordening van een bepaalde gemeente staat.
Nee, het is helder, het is met name. Dan heeft u een vraag gesteld over tarief H1, H2. We hebben nu een mixtarief, één tarief, zowel voor H1 als H2. Echter, de mensen die zijn wel geïndiceerd volgens H1 of H2. En wij hebben daar ook... We hebben dat ook bijgehouden, wie H1 en wie H2 is. Dus voor ons is het vrij simpel om de keuze van H1 en H2 heel nadrukkelijk in beeld te brengen wie dat betreft. Dus we hoeven niet opnieuw te initiëren wie H1 en wie H2 heeft.
wethouder.
Even kijken, we hebben de tijdsbesteding. Artikel 8 hebt u aan de orde gehad. De omvang van de voorziening, bedoelt artikel 5, er wordt een uur afgedrongen, ja, in decimalen per week. En wat betekent dat dan vervolgens, hoe gaat u daarmee om? Nou, dat is precies wat er staat. Er wordt een indicatie aangegeven hoe iemand, wat hij nodig heeft. En nogmaals, daar ga ik niet in zitten, hoeveel uur en minuten ergens voor staat. Dat zijn normen die daarvoor aangegeven zijn. En daar hebben wij ons denk ik aan te houden. Ik ga niet op het gladde ijs begeven om te zeggen van, het is een kwartiertje meer of een kwartiertje minder. Ik weet niet of dat het... de situatie is. Ja, dus ik kan een heleboel, denk ik. Maar wij houden ons voorlopig even aan het format kleine, en aan de...
Kleine aanvulling. De indicatie wordt opgebouwd uit verschillende componenten. En die worden uitgedrukt in kwartieren. Dus alles bij elkaar opgeteld kom je aan een bepaalde indicatieuur. En ja, dat valt dus uit in decimalen. Als je het in kwartieren ook berekent.
Dan is er nog een vraag gesteld over de complexe hulpverlening in HH1 met name. Mensen die wel de zie kunnen voeren, wel complexe hulpverlening nodig hebben, die gaan gewoon volgens de normale regeling mee. En dan wordt erin beoordeeld van, kunnen die mensen dat zelf dragen, ja of nee? Qua kostenvoorziening is die grens van 130% gesteld. Dat is 1. En 2, we zullen kijken van hoe dat het beste ook toebedeeld kan worden in naar welke zorginstelling. Daar worden mensen wel in geadviseerd eventueel, maar die keuzevrijheid hebben ze zelf om daarin dan ook iemand binnen te halen die ze zelf willen. De PGB en het tarief en de keuzevrijheid, ja, nogmaals, daar is inmiddels is daar helderheid wel over. Er is al een aanbieder die heeft al een prijs neergelegd op dit moment. En nogmaals, met de aanbieders hebben wij een mand of in ieder geval een overeenkomst dat ze meegaan in een nieuw contract voor de gemeente Renkum om een tarief af te geven voor HH1. En vervolgens hebben ze in 2012 hebben wij de nieuwe aanbesteding voor een tarief H1, H2 afzonderlijk. En dat wordt regionaal gedaan. Maar we hebben afzonderlijk met alle aanbieders gesproken. En die hebben allemaal aangegeven dat ze daarin mee willen gaan. In ieder geval en een tarief daarvoor afgeven. Daarvoor wijken wij af van de regionale, het regionale verhaal. Omdat wij per 1 januari niet gaan verlengen als gemeente Renkum. Dat was het. Althans voor de H1 en voor H2 blijft het gewoon het mixtarief gelden. Zoals op dit moment ook aan de orde is.
Ook even nog een kleine aanvulling. De aanbesteding die we volgend jaar gaan starten, dat geldt alleen nog voor de HH2. Omdat we die straks op dezelfde manier zullen gaan inzetten als we nu ook doen. En de HH1 wordt voorliggend, dus die zal niet meer aanbesteed worden.
Meneer Schoevaerts.
Voorzitter, nog even... Dat H1 en H2, gewoon voor de duidelijkheid, want dan begrijp ik de rest waarschijnlijk. Ik zie beschikkingen, en zelfs verlengen tot volgend jaar, dat heb ik al gehoord, waarbij dat onderscheid niet gemaakt is tussen H1 en H2. Dus ik leef in de veronderstelling dat in ieder geval in 2011 dat onderscheid er niet was in de formulering van de beschikkingen naar de mensen toe. Als ik nu de verordening lees, dan zie ik dat je aanspraak kunt maken als je voldoet aan die inkomensgrenzen uiteraard, hè, van artikel 6, dan kun je een tegemoetkoming krijgen als er sprake is van H1. En als je erboven zit, dan krijg je dus geen financiële tegemoetkoming. Dat hebben we afgesproken in mei, et cetera. Maar wat gebeurt er dan met H2 de volgend jaar? Dat blijft gewoon, maar wat gebeurt er dan?
Mensen die HH2 hebben, en ik snap uw verwarring, op dit moment werken we met een mixtarief. Er is dus geen onderscheid. U ziet dus alleen één tarief, en dat is dat mixtarief. Dus je ziet geen HH1 of HH2 meer genoemd. De indicatie daarentegen, zoals wij die zelf ook hebben genoteerd, die maakt die splitsing wel. Dus wij zien wel degelijk of iemand H1 of H2 geïndiceerd is. Dus in de indicatie is dat verschil nog steeds zichtbaar.
Indicatie, maar niet in de beschikking.
Niet in de beschikking, maar wel in de indicatie. En het resultaat is dat mensen die H2 indicatie hebben, volgend jaar er helemaal niks merken, want die zullen op dezelfde manier hun zorg blijven behouden als dat ze nu ook hebben. daarentegen de HR1-mensen. Daar komt een wijziging.
Voorzitter, meneer Wies, even zijn antwoord.
Ik moet een verduidelijking, want ik wil even omdat hij wat zei. Betekent dat de mensen die dit jaar vallen onder op basis van de indicatie op H2, dat er niets aan verandert in 2012, dat er het verhaal van die inkomensgrens dat geen rol speelt, je mag net zo hoog inkomen hebben als je wil, als je maar de regie niet kunt voeren, is je inkomen in één keer niet meer belangrijk. En vindt er nog geen eigen bijdrage plaats?
Dat is correct, precies zoals u het zegt, zo gaat het verdelen.
Ook geen eigen bijdrage?
Nee, geen eigen bijdrage.
Nee, maar vandaar dat ik die vraag stelde in relatie tot artikel 38. Ik wist wel wat ik vroeg op dat punt.
Ja, okay. Er is gesproken over het PGB, het tarief, de keuzevrijheid. Laat staan dat het PGB wordt vastgesteld op grond van de laagste aanbieder. We hebben een aantal aanbieders hebben een prijs neergelegd. Dat zal ook het niveau worden van het PGB wat afgegeven wordt. Als iemand komt en zegt van ik heb een huishoudelijke hulp en die kost 28 euro per uur, zullen wij niet meer vergoeden dan 15 of 15,5 euro per uur.
Nee, dat is duidelijk, want dat is altijd al de systematiek geweest. Maar de vraag was, wanneer gaat u daarover communiceren als u het gaat aanpassen? Dus als u volgend jaar zegt, ik ga minder PGB verstrekken per uur, want dat komt ons financieel beter uit. Wanneer gaat u daarover communiceren?
Uw vraag is helder. Dat gaat hetzelfde gebeuren als met de overige. Per 1 januari starten wij met een nieuwe instroom. Dus de mensen die nieuw binnenkomen, die vallen onder een nieuwe regeling. En ook vallen mensen in de nieuwe regeling die geherindiceerd moeten worden. En dan heb ik ongeveer een derde tot de helft ongeveer gehad in 2012. En dan gaat per 1 januari 2013... is de bedoeling dat dan de rest overgaat naar de nieuwe regeling. En daarover gaan we ook nog communiceren in 2012. In eerste instantie, nieuwe instroom, mensen met een herindicatie, die komen, of mensen een heronderzoek, en die komen op een gegeven moment voor de nieuwe regeling in aanmerking. Vandaar dat het ook heel geleidelijk aan ingevoerd zal worden, de nieuwe regeling. Verhuizen en het primaat, dat is artikel 10.3, daar wil ik toch graag even naar rechts kijken.
Ja, ik heb niet precies de vraag meer. Verhuis en primaat.
Volgens mij ging het over iemand die in Renkum woont en dan in Dorrewet terechtkomt.
Ja, zolang de WVG er is en daarna de WMO, is dit een punt van discussie. Wanneer stel je nou het primaat verhuizen? Terwijl mensen toch vaak aangeven van ja, maar in mijn omgeving heb ik mantelzorg of ik heb de winkels in de buurt. Er zijn altijd natuurlijk wel argumenten waardoor iemand toch wel heel graag in zijn eigen huisje wil blijven wonen. En toch moeten wij steeds die afweging maken van gezien de grote kosten of de hoge kosten die we moeten maken. En er is een huis beschikbaar dat wat compleet helemaal aangepast is. Ja, wat moet je dan doen? En dan ga je dus afwegen van in hoeverre gaan wij dat primaat toepassen. We hebben een grens, die zal in het besluit staan, een grens van 12.500 euro. Daaronder zullen we nooit zeggen van u moet maar gaan verhuizen naar een aangepaste woning. Maar daarboven gaan we het wel degelijk afwegen. Dus, ik weet niet of dat antwoord geeft op de vraag.
Of u in die afweging, behalve de kosten die er gemaakt zouden moeten worden voor een aanpassing, ook kijkt naar kosten die op een andere manier gemaakt moeten worden. Ik denk dan aan in de woonomgeving, nu wordt er 5 keer in de week warm eten gebracht door de sociale omgeving. Gaat iemand verhuizen, dan gaat hij een beroep doen op een maaltijdvoorziening.
Volgens mij was dat ook impliciet het antwoord van de heer Wies. Zat dat erin?
Zit dat bij die afweging in? Oké.
De weigeringsgronden in relatie tot groepswonen. Dat is wel even een punt. Die heb ik niet kunnen ontdekken in de verordening. Ik kijk even hoe daar tegenover wordt gestaan.
Nee, dat klopt. Dat is ook een bewuste keus, want het is niet toegestaan. Je mag niet bij voorbaat in de verordening woonvormen uitsluiten. Dus je kunt niet zeggen van hey, mensen wonen bijvoorbeeld in groepswonen of wat je steeds meer ziet, particuliere zeg maar zorgwoningen. Je mag het niet uitsluiten. Dus je ziet het ook niet terug overigens in de modelverordening, om dezelfde reden.
Artikel 15, de boodschappendienst en de boodschappen en de bezorgkosten, is naar gekeken. Misschien dat meneer Wiese er iets over kan zeggen, hoe daarmee om wordt gegaan.
Ja, wij zullen natuurlijk altijd kijken van wat is het aanbod per kern, want je zal het dan toch wel per kern moeten bekijken. Nou, als je Oosterbeek neemt, dan klopt het dat op dit moment alleen nog Albert Heijn die boodschappendienst aanbiedt. En inderdaad, u noemde het al, dan moet je een minimumbedrag aan boodschappen afnemen. En dat is een fors bedrag voor mensen die alleenstaand zijn, denk ik. Ik geloof iets van 70 euro, 75 euro. Ja. Ja. Dus wij zijn aan het kijken of daar mogelijk alternatieven geboden kunnen worden. Van een andere manier van het bezorgen van boodschappen. En bij voorkeur een goedkopere manier.
Dan is artikel 18 aan de orde geweest. Het kopen van kleding. Hoe ga je dat allemaal regelen? Ja, nou dat lijkt me nou ook een zaak om eens even te kijken hoe dat in de mantelzorg terecht kan. Hoe dat in de gewone familie terecht kan. In de kwestie hoe die zaak per definitie in eerste instantie bij de gemeente terecht zou moeten komen. In het kader van hulp bij huishouden. Of er ook het kopen van kleding onder moet komen te staan. Dat gaat in mijn optie op dit moment wel erg ver.
Toch is het nu wel zo.
Ja, dan weet ik niet of de regeling daarvoor bedoeld is.
Ja, ik zou het zelf meer zoeken in vrijwilligersorganisaties of zo die zouden kunnen assisteren bij dit soort diensten.
Het zit er dus nu niet in, dat het helder zijn. In deze nieuwe verordening zit het niet in. En volgens mij ook niet in de oude. Tenminste, ik heb het tot nu toe niet tegengekomen. En als er wel gebruik van gemaakt kan worden, dan zou het kunnen zijn dat hulp bij huishouding wordt ingezet, althans uren anders besteed worden dan voor ze bedoeld zijn. Dat zou dan de optie moeten zijn.
Mevrouw Bond, neem me niet kwalijk. Uw microfoon.
Dat pleit er des te meer voor dat bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisatie, dat dit soort budgetten voor die organisatie eigenlijk, want daar zou je een heleboel aan kunnen koppelen.
Ja, daar is ook wel oog voor als we daar, ook voor dat boodschappenverhaal, is ook wel oog om te kijken van zijn daar vrijwilligers die daarin wat willen doen. Er wordt ook een project op touw gezet op dit moment, er wordt invulling aangegeven, mensen pakken dat goed op. Mevrouw Weda is daar met name bij betrokken in het kader van het vrijwilligersbeleid om daar goed handen en voeten aan te kunnen geven. Ja, en dan komt hij aan de kinderopvang, die staat erin genoemd. We moeten zorgen dat mensen ook hun kinderen kunnen verzorgen, maar nou als er geen kinderopvang is, ja, dan gaat u altijd van het negatieve scenario uit. Wij gaan van het positieve scenario uit, dat het er gewoon is en dat mensen in ieder geval met voorrang kunnen worden behandeld en kunnen worden toegeleid naar. Daar hebben we ook een rol in als gemeente, denk ik, als we dat tegenkomen, dat het ook wordt gefaciliteerd, dat die mensen ook ergens terecht kunnen voor de kinderopvang. Op dit moment hebben wij voor de kinderopvang, volgens mij, op dit moment geen wachtlijst, zijn mij niet bekend op dit moment. En dan de uitleg, artikel 26 over de weigeringsgronden. Dan kijk ik maar even naar onze jurist.
Een van de voorzieningen die mogelijk is om zich in en om de woning te verplaatsen, met name in de woning, is een traplift. En die weigeringsgronden die je in artikel 26 ziet, zijn eigenlijk de weigeringsgronden die voorheen voor woonvoorzieningen golden. Een traplift is, als je het nog in voorzieningen wil uitdrukken, een woonvoorziening. Dus vandaar dat die weigeringsgronden daar staan opgenomen.
Dan is artikel 28, heeft iets gevraagd over de vervoersmogelijkheden, over valies. Maar volgens mij staat hier ook in genoemd het forfaitair bedrag waar ook de VVD naar gekeken heeft. Volgens mij wordt dat hier bedoeld, als ik het even goed heb. Artikel 28 is dat. Daar wordt met name even gesproken over wat dan allemaal aan voorliggendheid zit, maar na de tijd ook het verplaatsen van. En dan zou je als laatste uit kunnen komen op een forfaitair bedrag. We hebben dat forfaitair bedrag nog niet afgeschaft. We hebben dat laatste, dat heeft u ook in de begroting kunnen zien, opnieuw geïnitieerd. Al die mensen hebben wij opnieuw bekeken van de noodzaak, net de noodzaak. En daar bleek inderdaad voor dat 37% ook op andere wijze daarin kon worden voorzien. En dat is ook geregeld op deze kaart. We gaan nog even voor u na in de vraagstelling welke percentage van die 37% op andere wijze daarin is voorzien. Dat zal meneer Wiese nog wel even na kunnen kijken. Dan de vraag waar we ook in mei mee zaten, dat is de PGB voor de scootmobiel. Dat bleek een beetje een probleem te zijn toen die tijd, maar ik dacht dat we er inmiddels uit waren. Ja.
Ja, dat gaat over de eigen bijdrage van het scootmobiel.
Eigen PGB.
Heeft u het ook over die overgangsregel van de scootmobiel?
Ja, die kan ik ook nog wel even uitleggen.
Betreft hier volgens mij een vraag van mevrouw Van den Berg over artikel 38, waar de scootmobiel in relatie met PGB, in relatie met eigen bijdrage en eigendomsverhoudingen ter sprake moest komen.
Ja, je kan een scootmobiel kan je op twee manieren verstrekt krijgen, in de vorm van een PGB of in de vorm van natuur, in natura. Als die in de vorm van een PGB verstrekt wordt, dan wordt daar een bedrag voor berekend. Dat bedrag dat staat gelijk aan zoals die de kosten die wij hebben als die natuur verstrekt zou worden, inclusief onderhoud en verzekeringen. Als het gaat om de eigen bijdrage die wij vragen, dan is het zo dat we bij een PGB nu al het PGB-bedrag aanmelden bij het CRK. Dus daar wordt al een eigen bijdrage over berekend. Als die in natura verstrekt wordt, dan zal die zal straks vanaf 1 april zal daar ook een eigen bijdrage berekend gaan worden. In eerste instantie hadden we daarvoor bedacht dat een vast bedrag van 35 euro op maandbasis zou worden voor iedereen. Gezien de cumulatie die dat met zich meebrengt, was dat niet echt een verstandige keuze. Dus ook hier hebben we voor gekozen dat die via het CRK geïnd zal worden, zodat rekening gehouden wordt met cumulatie. En dan moet je uitgaan dat de eigen bijdrage maximaal 35 euro op maandbasis is.
Dit zal meer informatie, maar het is nog niet de informatie waar ik naar op zoek was in relatie tot de eigendomsverhouding. Zoals ik het nu van u begrijp, zegt u, je krijgt een PGB, en dat is duidelijk wat u daarover wil zeggen. En vervolgens ga je een scootmobiel kopen, die wordt je eigendom. Maar dan nog moet je iedere maand voor een x-aantal periode 35 euro in de maand betalen. In de AWBZ is het gebruikelijk dat er een directe korting op het PGB wordt toegepast, dat verstrekt wordt. Dus daar was ik naar op zoek. En gaat u dat dan, dat zou namelijk ook kunnen.
Ja, daar hebben we niet voor gekozen. Het lijkt me ook een beetje lastig als je een PGB-bedrag krijgt waar direct je eigen bijdrage gekort wordt. Dan hou je maar een heel beperkt bedrag over. Dan zou je in één... Ja. En dan zou je dus... Ja, dat zou de conclusie kunnen zijn dat je die scootmobiel niet zou kunnen aanschaffen. Zou ik me zo voor kunnen stellen. We hebben ervoor gekozen dat er een maandelijks bedrag wordt ingehouden gedurende de afschrijfperiode. He, dus dat het PGB verstrekt voor de scootmobiel. In die gevallen zal het gedurende de afschrijfperiode zal het maandelijks bedrag geïnd worden.
Bij artikel 39 is gevraagd, verrekening, meerkosten, afschrijvingstermijn en ziektebeeld. Het gaat met name om wanneer het ziektebeeld zich verergert en mensen moeten een andere voorziening hebben. Hoe ga je daar vervolgens dan mee om in relatie tot? Nou, dat zijn dan typisch van die punten om individueel te benaderen en te kijken van hoe gaan we daarmee op. En als mensen een voorziening hebben, dan kan die voorziening heel makkelijk ook teruggenomen worden als dat kan. En dan kan de juiste voorziening in beeld worden gebracht. Dat is een beetje de intentie van hoe wij voor wat betreft de uitvoering daartegenover staan. Het overgangsrecht en de hardheidsclausule. Nou, we hebben al even aangegeven dat wij een overgangstermijn hanteren van 6 maanden. Mensen hebben ook ruim 6 maanden van tevoren een bericht gehad. Er zijn 2 brieven inmiddels uitgegaan. 1 voor de huishoudelijke zorg, die hebben de mensen gekregen. En 1 voor de gehandicapte parkeerkaart. En er is voor de scootmobiel, sorry, voor de scootmobiel. Die 2 zaken, er is een brief op uitgegaan naar de deelnemers, dat ze weten dat ze vanaf 1 april volgend jaar die €35 per maand gaan betalen. Dus daar is heel natuurlijk op voorhand.
Maar de vraag was dat er in de landen nu al een aantal rechtszaken lopen bij gemeentes.
Ja, dat is een andere vraag.
Maar ik mag bij de vragen van mevrouw
Van den Berg. Bij de vragen van mevrouw Van den Berg. Die rechtszaken, daar kom ik zo nog wel even op. Want daar zijn inmiddels ook uitspraken. De woningaanpassing, terugvordering op de erven, zegt u van. Die mensen hebben financieel voordeel gehad. Ik weet niet hoe dat voor de rest te doen. Men neemt iets over en men volgt niet iemand op. Hè? Dus ik mag aannemen als daar forse bedragen mee gemoeid zijn, dat we nog heel serieus kijken of er nog wat verrekend moet worden als iemand is overleden. Maar dan kijk ik ook even naar de andere kant.
Ja, ik begrijp de vraag ook wel. Op het moment dat er een woningpassing, nagelvaste woningaanpassing is gebeurd in een woning, dan valt het heel lastig om die terug te halen. Dus in die gevallen wordt dat niet verhaald op de erven of zo.
Oké.
Volgens mij zijn we bij de vragen van GroenLinks. Dat wil zeggen dat we er nu 20 gehad hebben.
Ja, u heeft vragen gesteld over de modelvergoeding van de VNG. Ik heb het al aangegeven. Misschien wordt onze eigen verordening wel de VNG-verordening zometeen. Althans, ik zal hem daarvoor in ieder geval aandragen. Er is een stapeling eigen bijdragen, heb ik antwoord opgegeven in de sfeer van dat al die eigen bijdragen lopen via het CHK. En die bewaakt ook die stapeling. Conceptbesluit BMW heb u gevraagd, daar willen we inzage in hebben. Het is een bevoegdheid van BMW om de inhoud aan te geven. Maar ik wil proberen om voor de commissievergadering van december u in ieder geval op voorhand een concept van dat besluit voor te leggen. Want wij kunnen het besluit als college pas nemen, formeel, als de verordening is vastgesteld. Dan heeft u het gehad over lage inkomens, vermogenstoets en die 110%. In het kader van de WWB is inderdaad aangegeven dat de categorale bijzondere bijstand maximaal verleend mag worden tot een bedrag van 110% van het wettelijk minimumloon. Dat gaat niet op voor de WMO. Ik heb het een en ander maal laten uitzoeken om te kijken van kunnen we in deze gevallen wel die 130% blijven hanteren. En dat kan tot op heden nog wel. Wellicht dat er in de toekomst andere regels gelden, maar ik wou daar voorlopig dan maar aan vasthouden. Dan is de PGB afspraken, zijn die landelijk ingeperkt, ja of nee? U komt ermee, dat weet ik niet op dit moment. Ik kijk even of daar iets over gezegd kan worden. Zijn dat losse afspraken, hebt u gezegd? Zijn die ergens in verankerd? Dat durf ik niet
helemaal. Volgens mij wil meneer De Rooij een aanvulling
geven. Mevrouw De Rooij.
Ja, van beperking van PGB-afspraken is ineens sprake in het kader van de AWBZ. Ja. Bij de WMO gaan wel stemmen op om de keuzevrijheid te schrappen uit de WMO. Daar komt waarschijnlijk ook een wetsvoorstel over, omdat de VNG en het ministerie het wel over eens zijn dat dat zou moeten gebeuren. Maar dat wetsvoorstel is er niet. Dus ja, dat is een beetje koffiedik kijken hoe dat er precies uit komt te zien. Het zou er in november nog moeten zijn. Maar.
Dan de vraag over de overgangstermijn, HR1. Daar is in principe een heb ik ook al aangegeven hoe wij daar zo langzamerhand inkomen. Op het moment dat mensen weten van ik krijg in maart een hercontrole of een herindicatie voor mijn HR1, is dat ook het moment waarop het in zal gaan. En er zit geen overgangstermijn meer op. Mensen zijn vooraf daarover geïnformeerd. En dan is altijd de vraag, wat doe je met een aanvraag die op 31 december binnenkomt? Gaat die nog voor het oude regime of het nieuwe regime? Nou, als het gaat om de HR1 zouden ze dan formeel nog 1 dag recht kunnen hebben. Voor 1 dag. En dan gaan we vanaf 1 januari het nieuwe systeem involgen. Dat was een beetje de situatie zoals we dat eigenlijk voor ogen hadden. Mensen krijgen nu nadrukkelijk te horen van let op. Ik meen dat nu indicaties afgegeven worden voor een half jaar nog tot nu toe. Ja. Maar het is wel de vraag voor hoe we dat in december nog gaan doen. Of die mensen nog een half jaar geven, ja of nee. Dus wel een beetje, het zit op de kanteling van twee wetgevingen. Dus daar moet je pragmatisch mee omgaan in dat kader.
Heel even vragen over, als het nu gaat om andere voorzieningen die iets langer duren met dat aanvraag. Een scootmobiel of een traplift of een aanpassing. Is, als de aanvraag binnen is voor 31 december, onder welke systeem valt die dan?
Dat gaat over de andere aanvraag dan de H1, begrijp ik. Als mensen nu een traplift aanvragen, dan hoeven ze daar alleen eigen bijdrage voor te doen, dacht ik. Maar dan kijk ik even naar rechts toe. Wat geldt dan op dat moment?
De aanvraagdatum geldt. Dus op het moment dat iemand hem voor 1 januari 2012 heeft aangevraagd, dan valt hij nog onder het oude regime.
Ja, dan wordt zo'n beugeltje nog gezet. Dacht ik, hè? Wordt die beugeltjes nog aangebracht en de normale huis, kleine woningaanpassingen, die lopen ook tot 1 januari 2012. Dan heeft het gehad over de klachtenmonitoring. Wij gaan op dit moment, hebben het zorgloket, is het aanspreekpunt voor de WMO. Dat zou voor de mensen ook duidelijk moeten zijn. Daar zullen we de klachten ook, laat ik zo zeggen, registreren als ze binnenkomen. En voor de rest hebben wij een hele duidelijke monitor zitten op de ontwikkeling van hoe gaat het nou in het loop van januari. Wat is er binnengekomen? Wat zijn de aanvragen? Hoe zijn de aanvragen verwerkt? Wat betekent dat eventueel voor individuele verduwen? Hoeveel mensen hebben we inmiddels door moeten verwijzen die zelfstandig verantwoordelijk zijn geworden voor? Nou, dat soort zaken die gaan wij heel nadrukkelijk proberen in kaart te brengen en te kijken van hoe we daar u drie maandelijks mee kunnen rapporteren. Dat, even kijken, dat was de vraag van GroenLinks, voorzitter. Dan kom ik.
Er was nog een vraag over centen in het overgangsjaar. Dat zou wat te kort zijn volgens.
Ja, nou dat is duidelijk in de begroting heeft dat gestaan. Dat klopt. De voorziening die nog, of de reserve die nog. Die de staat die zou niet helemaal toereikend zijn. Volgens de rekenmethodiek, zoals we eigenlijk als we het voort zouden zetten, dan zouden we het net niet halen, omdat het grote groep HH1 pas vanaf 1 januari 2013 overgaat. Dat maakt een beetje dat verschil. Wij monitoren dat in de loop van het jaar. We kijken in de loop van het jaar ook van, hey, lopen we nou wel in de pas of lopen we niet in de pas? En wat is het tekort waarop wij vooruitstreven? En bij de voorjaarsnota moeten we kijken of we, wat we in beeld hebben op dat moment. Maar dat zal u ook bereiken middels de periodieke rapportages die wij doen voor wat betreft de implementatie van het nieuwe beleid. Dus daar komt een rapportage op. Ik denk de eerste rapportage kunnen we aangeven april ergens dat hij naar u toe komt. En de tweede zal in juni zijn en dat zal de voorjaarsnota zal ook een eerste opmaat geven. Ook de wethouder Financiën die wil graag tijdig weten van of er bijgestuurd moet worden, ja of nee. Laat het helder zijn. De vragen van mevrouw Bond, D66. Dat u weinig tijd heeft gehad voor deze excuus hiervoor. Het is met een week ingekort, dat klopt, maar wij zaten ook onder de tijdsklem en we wilden toch graag zien dat deze bijeenkomst met name uitgebreid u van dienst kunnen zijn om te kunnen toelichten omtrent de verordeningen. Niet dat we onder tijdsdruk staan dat die verordeningen doorheen gejast zou moeten worden. Dat was mij ook wat waard op dat vlak. Zorg over het cumulatieve effect. Ik denk dat ik daar voldoende over gezegd heb, voorzitter. De gehandicapte parkeerkaart is die alleen voor de. Daar heb ik u al over gezegd van hoe de samenstelling komt en we komen daar met nog een raadsbrief op terug. Wordt de plaats, moet die ook betaald worden? Ik heb daarna geïnformeerd en ik krijg er geen duidelijk antwoord op. Volgens mij wordt het bord gewoon geplaatst als er een gehandicapte parkeerplaats is verleend en mensen vragen om een bord in de tuin met het kenteken erop. Dan wordt het volgens mij verleend. Maar ik kijk even naar mijn buurman.
Ja, het is inderdaad wat vage procedure, maar het klopt als de gehandicapte parkeerkaart verleend is, dat dat een criterium is om ook een plaats toe te kennen. En bij mijn weten, en ik heb het ook nagevraagd, worden daar geen extra kosten voor in rekening gebracht.
U vraagt bij artikel 1 dat aangesloten is bij bestaande jurisprudentie. Nou, dan kijk ik toch even naar bureau Schulink, wat daarmee bedoeld wordt en of het inzichtelijk gemaakt kan worden.
Mevrouw Bond, welk artikel bedoelde u precies of welk onderdeel van artikel 1?
Er staat vermeld dat er jurisprudentie, dus er staat bij artikel 1j, bij de toelichting staat er.
Artikel 1 nummer j, zegt u, bij de toelichting. Ja. En daar wordt gesproken dat de bestaande redactie het gevolg is van jurisprudentie zoals het tot nu toe gevoerd is.
precies? En ik wilde weten wat voor soort jurisprudentie dat betreft. Ja, het staat vermeld.
Op bladzijde dus lees u dat dan? Want ik zit te zoeken en ik heb wel ad 1J op bladzijde 6. Maar daar staat niks bij, dus het is een ander artikel.
Ik zal het dadelijk even...
Gaan wij even door met de beantwoording.
Ja. Is goed. Het zorgloket toevoegen aan nummer 3. Daar hebben we nogal even naar gekeken. Die vraag is ook gesteld door een andere partij. Dus gesproken over de financiën van het PEL. Ja, daar ben ik wel even door getriggerd. U zegt op een gegeven moment van de situatie kan veranderen. Ik neem aan, echtscheiding zou een probleem kunnen zijn. Inkomen valt weg, anderszins arbeidshandicap of wat dan ook. En dat zou kunnen betekenen dat men in het peljaar, als we dan terug moeten gaan op het peljaar, dat men onevenredig nadeel zou ontvinden. Dat is nou net een punt wat ik zou willen brengen onder die hardheidsclausule. Wanneer dat aan de hand is, dan zou dat prima een afweging kunnen zijn voor BMW om toch het huidige inkomen als uitgangspunt te nemen.
Ja, ik zou het er graag vermeld willen hebben. Net als dat je bij de IB een kind hebt die met de IB zit, dan staat er ook als er iets is gebeurd of we zien omstandigheden waarbij het inkomen is gedaald, dan kan er een ander peiljaar worden genomen.
Ja, nou ja, goed, het is even de vraag van hoe ga je dat invullen, of het expliciet moet worden opgenomen. Op zich denk ik, hoeft daar geen bezwaar tegen te zijn, maar je kunt niet alles regelen en sommige zaken zou je juist met een hardheidsclausule goed neer kunnen zetten. Maar kijk even naar mijn buurman.
Ja, een kleine aanvulling. Wij volgen de systematiek die het CRK ook volgt met berekening van die eigen bijdrage en welk inkomen dat zij daarvoor nemen. Ik weet dat CRK ook die regel kent, dus in bijzondere gevallen dat ze dan afwijken van het peiljaar. Ik ga daar toch nog even naar kijken of die systematiek ook zo overgenomen zou kunnen worden. En dat we die mogelijk nog kunnen aanvullen in de verordening.
Oké, dan hebt u gezegd van hoe gaan we met het vervoer naar de kerk? Nou, ik denk dat we daar ons eigenlijk niet zo erg druk over zouden hoeven te maken, omdat het dan bij de kerk is meestal goed geregeld. Maar het gaat naar verenigingen, het gaat naar de Bridge Club. Nou, ik denk dat de Bridge Club ook wel in staat is om het vervoer te regelen van de mensen die lid zijn van de Bridge Club. Maar daar ligt wel een eerste eigen krachtverhaal om aan te geven van wie gaat wat regelen en zijn mensen in staat hun eigen vervoer in dat kader te regelen.
Ja, precies, maar het staat er zo alsof ik altijd aanspraak kan maken op een taxivoorziening of wat dan ook. Terwijl ik denk, ja, eigen kracht of wat, regel het eerst zelf of zorg bij de vereniging waar je bent aangesloten of dan de kerk in dit geval, hè, dat mensen daar niet voor kunnen zorgen.
Het klopt inderdaad dat het niet in de verordening staat. En het heeft gewoon te maken met het feit dat die eigen kracht en die eigen verantwoordelijkheid al in de wettekst zelf zit. Opgenomen, zeg maar. En er is bewust voor gekozen om geen doublures op te nemen. Dus zaken die al in de wet zijn geregeld, zijn niet nog eens in de verordening opgenomen.
De toelichting, staat daarin verwoord of niet? Want dat zou misschien een aanvulling kunnen geven op de toelichting.
Dat durf ik zo niet zeggen. Dan kijken we even naar
of de toelichting daarop aangepast kan worden. Even kijken, dan heb ik de vragen, dacht ik, van D66 gehad. Mevrouw Kulsi.
Ja, ik had er nog één. Had ik over tot hoever ga je met de stoeltjeslift? Ga je tot de zolder of als er vaste...
Dat is het verhaal van de vliezotrap.
Dat is het verhaal, denk ik, van met name het verhaal wat al meneer Schoewaars heeft aangegeven. En wat al verder van wat valt er wel onder, wat valt er niet onder. Tot waartoe zijn we gehouden met de schoonmaak, maar tot waar zetten wij zometeen ook... De toegankelijkheid voor wat betreft. Nou, die gaat niet tot aan de zolder volgens mij. Kijk maar even.
Voorzitter, bij interruptie. Als de wethouder verder zou gaan met die vliezertrap, dan zou ik de aanschaf van een paternoster willen bepleiten.
Volgens mij wilde de jurist nog iets toevoegen.
Ja, hier heb ik hetzelfde als u straks al eens opgemerkt. Dus het speelt met name even de vraag van ja, doe je iets met name?
En ik had nog een vraag, dat ging over die scootmobiel, die overgangsregel en die gemeentes die daar met rechtszaken te maken hebben.
Oh, nou, daar kan ik wel even op antwoorden. Er is een rechtszaak vanuit de gemeente Ede geweest, door de ombudsman, ik weet niet of u daarop doelt, heeft ook de pers gehaald. Die hebben het niet gered. Dus met andere woorden, gemeentes het gelijkgesteld en mutatis mutandis betekent dat wij ook geen wijziging doorvoeren in onze verordening daaromtrent.
Mevrouw Bond, was u inmiddels achter artikel 1? Oké.
De Partij van de Arbeid geeft aan kwetsbaarheid van de mensen met een minimuminkomen. Dat heeft ook onze aandacht. We proberen dat met name ook door die 130% te handhaven, om daar met name ook de voorzieningen ook in stand te kunnen houden. Financiën binnen het budget van 2013. Daar zit natuurlijk wel een punt in om te kijken van hoe gaat dat zich zometeen extrapoleren na 2013, wat nu in 2012 allemaal geredigeerd wordt. Dat blijft nog wel een spannend jaar, maar de inzet is wel om te kijken van of dat inderdaad wel op die wijze kan. En ja, dat is toch een inschatting die van deze kant af gemaakt is. Eigen krachtverhaal heeft u ook aangegeven van, betekent ook van hoe ga je om met wijkgericht werken. Nou, daar komt u in december over te spreken bij het vaststelling van het meerjaren beleidsplan van de WMO. Daar zitten met name alle welzijnscomponenten zitten daarin verwoord. Die vallen onder prestatievelden 1 tot en met 6, 5 als ik het goed heb. 5 en 6 is de individuele voorzieningen en wat daarna nog komt. Dus nogmaals, dat wou ik graag dan even doorschuiven, die beantwoording bij de behandeling van het meerjaren beleidsplan van de WMO. Midden- en lage inkomens worden het hardst getroffen. Nou, dat is de keuze die u zelf gemaakt heeft bij het vaststellen van de keuzenotitie. En hoe houden we het voorzieningenniveau dan toch in stand? Ja, dat is ook de vraag van hoeveel middelen hebt u beschikbaar om bepaalde zaken in stand te houden? En waar vindt u dat er extra op moet worden ingezet? Dat verneem ik dan graag met mij en mevrouw Weda zal het niet anders inschatten bij het meerjarenbeleidsplan zoals dat in december komt. CDA geeft aan, compliment voor de leesbaarheid. Ja, toen ik het las, toen dacht ik van, goh, ik zeg, heeft het dan zo lang moeten duren op een gegeven moment? Maar dat is dan vaak altijd het punt wat je krijgt van, als het dan inderdaad makkelijker wordt, en dan op een gegeven moment denk je van, nou, dit is het dan, maar het heeft wel aan kwaliteit gewonnen, ook in onze optiek. Hartelijk dank daarvoor. Ik zal dan meegeven aan degene die daar intern in het huis, maar ook extern hebben aan bijgedragen. Op 1 januari 2012 geeft u aan, het huishoudinkomen, heb ik u al aangegeven, telt niet voor de WMO. De vermogenstoets stand van zaken. Ik kijk toch even hoe er op dit moment mee om wordt gegaan, want er is wel wat ontwikkeling, heb ik begrepen.
Ja, het is momenteel zo dat de vermogenstoets niet is toegestaan. Onze wetgever heeft daarvan duidelijk aangegeven dat het niet mag. Er gaat zeer waarschijnlijk een wetsvoorstel komen waarbij wel op enige manier rekening gehouden kan gaan worden met het vermogen. Dat geldt zelfs wat ik straks even voor die kanbepalingen, de PGB, maar ook bepalingen over terugvordering. Waarschijnlijk komt er in november nog een wetsvoorstel. Dus er komen 2 wetsvoorstellen, eentje over begeleiding en één over dit soort zaken, om dat beter te regelen.
U hebt gezegd geschikt huis en daar zit dus geen vermogenstoets, of er zit geen eigen bijdrage in, wordt aangegeven. Ik zit even te denken of het correct is, ja of nee, want het zou kunnen zijn dat CRK daar wel een eigen bijdrage voor oplegt. Want dat was uw vraag volgens mij, dat het daar verzuimd was in mee te nemen.
Voorzitter, we hebben daar eerder een motie voor tracht aan. Toen heeft u gezegd, er is geen figerende wetgeving op dit gebied. Toen hebben wij gezegd, de waarde van het huis zou mee moeten genomen worden bij woonaanpassingen.
Ja, maar dan heeft het over het eigen vermogen, in hoeverre dat meetelt.
En dat was zijn vraag ook. Ja.
Dat is, nou goed, dan heeft hij vraag beantwoord denk ik op dit moment. Laat het even wel. Dus het staat eraan te komen volgens mij, want het is niet zo lang houdbaar meer. En ik denk ook zodra dat inderdaad toegestaan is, dat wij ook zullen komen met een wijziging van de verordening. De belastbaarheid van de mensen die thuis wonen en eigenlijk mee moeten helpen, het huishouden om te helpen. Ik denk dat met name een beoordeling is die aan de keukentafel plaats moet gaan vinden. Om te kijken wat kan wel en wat kan niet. En dan heeft hij het over sporten en daar is een maximaal bedrag voor voorzieningen gaan. Dat gaat denk ik over de sportrolstoel. Kijk maar even de kant uit hoe dat ongeveer beschränkt is tot het maximaal bedrag.
Ja, in de huidige verordening wordt nog de sportrolstoel genoemd. Dat hebben we veranderd in een sportvoorziening. Want het is niet per definitie zo als je bepaalde sport bedrijft als gehandicapte. Dat je dat in een sportrolstoel doet, maar dat kan dus ook in een andere sportvoorziening. Daar zit wel een maximum aan verbonden, want ik weet dat sommige sportvoorzieningen ongelooflijk duur zijn. Dus Het is niet zo dat we dat onbeperkt zullen vergoeden. Dus tot een bepaald maximum. Ik weet niet of dat de vraag was.
Ja, dat was volgens mij. Dan de zwembeurt. Ik vond het een goede. Ja. En in relatie tot de kilometervergoeding. En de kilometervergoeding zit tot 15 tot 2000 kilometer per jaar. Ik kan er heel kort over zijn. De raad heeft min of meer tot besloten de subsidie voor het zwembad Oosterbeek te handhaven voor deze coalitietermijn. Dus laat wel zijn, die staat. Wat na deze collegeperiode gebeurt, is een nieuwe afweging, denk ik, op dat moment. Dus in dat kader zou dat eigenlijk geen afweging hoeven te zijn en blijft de voorziening, zoals die nu hier is, die zou in stand
blijven. Nee, dat was niet mijn vraag. Er zijn ontwikkelingen dat het doelgroepenbad in Renkum misschien in de toekomst gaat verdwijnen. Dat kan betekenen dat mensen uit Renkum voor een duik in een warmwaterbad
naar Oosterbeek moeten.
Naar Oosterbeek moeten.
Andersom.
En als ze dat elke week moeten doen, dan tikken die kilometers flink aan.
Ja.
En dat kan dus een beperking gaan opleveren van hun zwembeurten, zoals we dat maar noemen.
Ja, nou, ik zal het voorlopig even willen handhaven, graag 1500 tot 2000 kilometer. En mochten zich andere ontwikkelingen voordoen die noodzaken dit aan te passen, dan hoor ik dat graag. Dan kunnen we daar misschien nog in de toekomst nog een keer op terug kunnen komen, met een wijziging. Het keukentafelgesprek, moet het nou wel of moet het nou niet in de regeling worden opgenomen? Dat is ook even aan de orde geweest. Staat wel in de modelverordening kennelijk, maar we hebben het niet opgenomen.
Het staat inderdaad in de modelverordening, maar het is niet iets wat eigenlijk in een verordening thuis hoort. Het is eigenlijk puur een werkproces, weliswaar natuurlijk voor de burgers relevant, maar het is geen juridisch aangelegenheid die in de verordening geregeld moet worden.
Dat lijkt me voldoende. En dan geeft u aan de communicatie. Hoe gaat u dat doen met de betreffende doelgroepen? Nou, misschien dat daar meneer Wiese even over kan dat antwoorden. We hebben al een aantal brieven, er zijn al tweetal brieven uitgegaan. Dus communicatie vindt ook plaats via hoog en laag op de gemeentepagina. En ik weet niet of er daarnaast al, en de mensen worden persoonlijk volgens mij ook aangeschreven. Maar ik kijk even voor de zekerheid naar meneer Wiese.
We zijn in eerste instantie begonnen met degene die het betreft. Dus waar de bezuiniging volgend jaar gaat plaatsvinden. Om die persoonlijk per brief te informeren. Dat als eerste stap. In die brief wordt ook aangegeven dat er nog een vervolg komt. En dat zal in de vorm van een persoonlijk gesprek zijn. Een van de consulenten die zal op huisbezoek gaan. En de klant daarover informeren. Dus dat is één vorm. Verder zullen wij keer op keer, als er iets te melden valt, zullen we dat op de gemeentepagina en op de site van de gemeente Renkum vermelden. Zodat ook andere burgers op de hoogte zijn van alle wijzigingen.
Oké, dus vraag stelt over de WMO-modelverordening, daar is al op geantwoord. En over de driemaandelijkse rapportage heb ik u ook al over geantwoord. Dan kom ik bij de beantwoording van de vraag van de VVD. Zich fatsoenlijk omgaan met de kwetsbaren, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar heb ik ook al breed uit draagvlak voor vanuit deze raad. Ik denk dat u 130% daar ook voldoende inhoud aan geeft. U geeft aan de conceptverordening. U vindt eigenlijk dat die nu voor de beter is dan de VNG. Dank u wel voor het compliment. En dan heeft u het over de notitie en dan heeft u het zorgaanbod en daarvan de stand van zaken. Ja, misschien dat meneer Wiese iets kan aangeven hoe dit moment met de zorgaanbieders, hoe daar de stand van zaken is met betrekking tot, zijn wij in staat om die transitie te maken vanaf 1 januari? Want dat zal erachter zitten, denk ik.
Wij hebben met onze huidige zorgaanbieders, en dat zijn er 11 in zijn totaliteit, waar wij een overeenkomst mee hebben, zijn we tijdig gesprekken aangegaan, bilaterale gesprekken met de zorgaanbieders. Wij hebben ze zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen. Dat heeft toegeleid dat zorgaanbieders op dit moment allemaal een wijzigingsovereenkomst hebben getekend, zodat wij vanaf volgend jaar het nieuwe beleid kunnen gaan inzetten binnen de huidige overeenkomst die er nu ligt. Daarnaast hebben wij aan alle zorgaanbieders gevraagd hoe zij zich gaan voorbereiden op volgend jaar, zodat er toch voldoende aanbod is van goedkope zorg. Daarvan hebben een aantal zorgbieders inmiddels al concreet aangegeven dat zij iets op de plank hebben liggen. En dat wil zeggen dat zij voorbereidingen hebben getroffen, dat zij folders aan het maken zijn. Niet alleen zorgbieders zijn daarin geïnteresseerd, er zijn ook meer partijen. Ik noem Alphatrots, die zich hier ook gemeld heeft. Die hier toch wel een kans ziet om een product neer te zetten in onze gemeente. In de vorm van een pool van Alphahulpen. En op deze manier goedkope zorg te kunnen leveren. Er zijn meer instanties, ik noem Mensis, die ook met een Alphahulpenpool werkt. Die ook kansen ziet in onze gemeente. Het is ook zo dat 2012 is een overgangsjaar. Dat betekent dat we geleidelijk aan in die nieuwe regeling zullen gaan duiken. Dus in januari zal het nog maar heel beperkt zijn. Naarmate het jaar vordert zullen er meer mensen onder die nieuwe regeling gaan vallen. En dat biedt ook voor zorgaanbieders kans om geleidelijk aan daarin te groeien.
Ja, hij doet het. U heeft het steeds over goedkope zorg, maar op welke wijze bewaakt u met name de kwaliteit?
Op zich bewaken wij niet de kwaliteit van de H1-zorg. En ik blijf het toch maar schoonmaakzorg noemen, omdat je moet dat verschil aangeven toch met die H2. De markt zal uiteindelijk ervoor zorg dragen dat er kwalitatief goede schoonmaakzorg geleverd wordt tegen een acceptabele prijs. En de klant, in dit geval de burger die H1 wil gaan betrekken, ja, die heeft volledige keuzevrijheid en die zal zelf bepalen bij wie hij die zorg gaat afnemen. En de klant zal dus kiezen voor een kwalitatief goede en goedkope zorg.
Dit was een vraag naar aanleiding van, dus ik denk dat we door kunnen gaan. Maar ik zie dat meneer Schoevaerts nog een verheldering.
Heb ik goed begrepen dat in die contracten ook een afspraak is neergelegd? Dus de burgers die niet onder de werkingssfeer vallen van de verordening, op vrijwillige basis een beroep kunnen doen op die raamovereenkomst?
Voor die H1-zorg ligt er geen overeenkomst tussen gemeente en die zorgaanbieder. Dus het gaat puur om, wij hebben aangegeven hoe die nieuwe regeling eruit komt te zien. En dat wil zeggen dat we die aan de markt gaan overlaten. En een zorgaanbieder, waar wij dus nu de contacten mee hebben, ja, die springen in het gat. En die gaan dus zelf dat product aanbieden, maar niet in een raamovereenkomst of wat dan ook.
Ik ga verder met de vraag over de gehandicapte parkeerplaats. U heeft aangevraagd het aantal mensen dat beschikt over een gehandicapte parkeerkaart, moet ik zeggen. Dat weet meneer Wiese ongetwijfeld. En u heeft ook aangegeven de onderverdeling en geldigheidsduur van deze kaarten. Nou, normaal is om een geldigheidsduur bij een handicap om dat voor 5 jaar af te geven. Dat is 1. Maar er zijn mensen die hebben een tijdelijke handicap en die krijgen ook een tijdelijke ontheffing van die. Dus die krijgen hem voor 1 jaar of voor 2 jaar afgegeven, afhankelijk van, en die kan er eventueel verlengd worden tot 5 jaar. En ik weet niet, het aantal, waar praten we over?
Nou, ik weet niet op dit moment wat het aantal uitstaande kaarten is. Wij krijgen per jaar 250 aanvragen. Maar wat op dit moment het uitstaande bestand is, weet ik niet. Wij voeren het beleid rond de gehandicaptenparkeerkaart via het zorgloket nog maar relatief kort uit. Dus dat lag eerst bij een andere afdeling.
Maar als het getal bekend is, zou het meegenomen kunnen worden in de notulen, denk ik, van deze vergadering, ja, als u dat even doorgeeft.
Ik zal dat doorgeven.
Dan heeft u iets gevraagd over de forfaitaire vervoersvoorzieningen. Geeft aan 37% is beëindigd en u wilt eigenlijk inzage hebben in waartoe dat geleid heeft, de weging. Ik weet eerst iets over te zeggen, meneer Wiese. Is dat, zijn die mensen helemaal naar nul afgewaardeerd of hebben die nog een Zijn die elders ondergebracht? Hebben die de zorgtaxi gekregen of hebben die de normale vervoersvoorziening gekregen? Collectief vraagafhankelijk vervoer gekregen? Of zijn die helemaal afgewaardeerd naar dat ze het helemaal zelf moeten regelen?
Ja, dat kan dus alle drie het geval zijn. Ik heb al gezegd, ik zal dat nog in beeld brengen hoe dat eruit ziet. Ik heb dat nu niet paraat.
Oké. Dan heb ik...
Gaat het op dezelfde manier gewoon in de verslaglegging meenemen dan?
Ja.
Met het mailtje dan?
Dan 2013 ten opzichte van de H1 geen tegemoetkoming. En dan geeft u aan van... de huidige uren H1 uur niet meer aanmerking komen voor officiële tegemoetkoming.
Maar heeft u die vraag straks al een keer beantwoord?
Ja, volgens mij ook. Dat is het verschil tussen H1 en H2. Daar zit de weging in. Ja, oké. Ja.
Uw microfoon aan.
En er is ook verteld dat in ieder geval in 2012 de HH2 overeind blijft zoals die was. Geen inkomensgrens en geen eigen bijdrage. Ja?
Ik loop even de artikelen langs die u vernoemd hebt bij het hoofdstuk van de verordening. Daar heeft u aan de aanmelding en het gesprek. Ik denk dat we daar over voldoende hebben over gezegd. Ik ga even de opsomming in ruimte limitatief. Daar heeft u aangegeven dat er wordt met name in toegevoegd.
Oh, u gaat nu al verder.
We gaan er wel even serieus naar kijken, dat het helemaal helder zijn. Artikel 5 lid 2, waarom wordt met ingang van 1 januari 2012 de onderscheid gemaakt tussen H1 en 2? Dat vervalt, neem ik aan. Inkomensgrens in betrekking op H1, dat klopt, dat valt ook, oké. Artikel 10 zegt u in artikel 24, beide artikelen komen geen inkomensgrens voor, terwijl wel een PGB mogelijk is. Artikel 10 lid 2 is sprake van een door het college nader betaalbare kosten, waardoor het in een ander wordt gemaximeerd. Waarom voorziet lid 2 van artikel 24 niet in een overeenkomstige bepaling? Nou, dat lijkt me echt een vraag voor onze juristen.
Ja, die kosten zien eigenlijk op wat je voorheen woningaanpassingen noemde. Dus wat doe je met kosten die een aannemer doorberekent, die een architect doorberekent. En die spelen eigenlijk alleen maar bij het normale gebruik kunnen maken van een woning, namelijk een woningaanpassing. En niet zozeer bij het zich verplaatsen in en om de woning. Maar het gaat vaak om rolstoel of een traplift. Daar speelt dat eigenlijk niet, dat je daar geen architect bij betrokken hebt.
Voorzitter, ik wil eventjes, waarom leg ik die link? Ik begrijp het heel goed als het gaat over artikel 10. He, dat is helder. Maar juist omdat er geen inkomensgrensbepaling is, dat zijn eigenlijk de twee enige onderdelen waar die inkomensgrens geen rol speelt, zou ik me kunnen voorstellen dat in artikel 24 lid 2, dat is echt van, er kan een individuele voorziening worden getroffen, he, in feite tot een nader door het college, ik zeg maar even uit mijn hoofd, hè, tot een nader door het college te bepalen bedrag. En dan is er een zekere overeenkomst met dat artikel 10. En dan heb je, als je praat over een PGB, dan heb je het uitgavenpatroon toch op enige wijze begrensd. Want anders is het toch min of meer een open eind.
Ja, misschien is dat de verwarring, want er wordt te bepalen kosten. Maar dat ziet niet zozeer op wat die voorziening kost, maar gewoon de bijkomende kosten. Wat ik net al zei, architecten aannemingssom, daar zitten gewoon maximaal bedragen in. Niet dat je als gemeente geconfronteerd wordt met hele hoge kosten die architecten en dergelijke doorrekenen.
Voorzitter, maar dat bedoel ik juist. Ik pleit ervoor om artikel 24 dan iets op te nemen. Dan laat ik de link wel los met artikel 10, maar zo ben ik dan wel, hè. Om toch in artikel 24 lid 2 toch iets op te nemen dat er sprake is van een zekere begrenzing. Met name omdat hij een inkomst.
Volgens mij gaat de wethouder nu antwoorden.
Ja, nou, die begrenzingen over die woningaanpassingen, die hebben wij feitelijk in de discussie al een keer eerder gehad toen wij de keuzenotitie hebben bepaald. En dan gaat het feitelijk om, tot hoever ga je daarmee? Dat zal ook in het besluit volgens mij aan de orde komen, dat we daar een maximum in gaan zetten. Dus die maximering zal het college in ieder geval trekken. En daarin zal ook iets opgenomen worden als mensen afzien van onze, ja, ik noem het maar oneerbiedig, de wisselcontainer, om het maar zo aan te geven. Met de wisselcontainer zijn kosten gemoeid. Als mensen afzien van de wisselcontainer, zou dat ook kunnen zijn van de kosten die dat met zich meebrengt. Die zou dan ingezet kunnen worden door de mensen zelf. Dus dan zouden ze daar een bedrag voor kunnen krijgen. Nou, dat, voor mij wordt dat geregeld in het besluit, als ik het wel heb, omdat daar de tarieven ook exact worden aangegeven. En ter consultatie krijgt u dat ongetwijfeld nog een keer te zien, meneer Schoenwijs. Ik ga even verder, want ik had nog een vraag over artikel 15.2. Daar waren we gebleven. Dat gaat erom van, kunnen die mensen die voorziening dan wel krijgen of dan wel niet krijgen? Er staat in 15.2 dat na alles afwegende het op zich nog wel een mogelijkheid is om dat toe te kennen. Dat staat er nog inderdaad nog in, dat klopt. Dan heb ik, even kijken, artikel 21, bent u gekomen, lid 2. Zetten de woorden zo mogelijk in de tweede regel van lid 2 niet de deur open voor allerlei ongewenste, in elk geval niet door de gemeente te financieren activiteiten. Zo mogelijk geeft een voorbeeldfunctie aan. En het is niet limitatief. Maar goed, onze jurist zal daar nog wel even iets over toelichten waarom het zo is opgenomen.
Ja, dat zo mogelijk ziet alleen op het tijdelijk en verder niet. Dus het is eigenlijk bedoeld om aan te geven dat je probeert om, als het kan, om het tijdelijk te verstrekken en niet heel langdurig.
Artikel 40 is nog even in orde geweest, tweede regel. Is het echt de bedoeling te spreken over deze of betreft het ook voorgaande verordening? Nou, daar kan ik wel antwoorden. Het gaat om deze verordening. Artikel 49. Is het juist dat belanghebbenden met een inkomen boven de door het college vastgestelde grenzen niet meer herbeoordeeld worden? Hebben we al gesteld, we gaan in eerste instantie van inkomen uit, ja. En is het juist dat alle inwoners van de gemeente, dus los van het feit dat ze al dan niet voor 2012 in aanmerking kwamen voor H1, een beroep kunnen doen op de door de gemeente met zorginstelling afgesloten raamovereenkomst? Want heeft meneer Wies inmiddels ook op geantwoord. Dus nee, daarom. Dus het is helder. Dat waren mijn beantwoordingen.
En de raadsbrief om te informeren. Wat zegt u? Sorry.
De raadsbrief?
Er was ook nog een vraag van de heer Schoenwijs over de raads, of via een raadsbrief informatie over het verloop van de uitvoering zou kunnen komen.
Ja, dat gaat even over hoe gaan we rapporteren naar aanleiding van onze eigen monitoring. Nou, er komt een drie maandelijks, heb ik gehoord, dat is toegezegd bij het vaststellen van de keuzenotitie. Proberen wij in ieder geval per kwartaal even aan te geven van hoe de stand van zaken op dat moment staat. En dat gaat middels een raadsbrief en die kunt u zelf al niet laten agenderen. Of kan u middels de actieve informatieplicht die ik heb daarover stand van zaken meedelen. Dus dat is helder.
Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken hier rechts van u?
Oh, sorry, ik denk wie begint er nu. Heer Wiese, jazeker.
Er schijnt toch nog wel een misverstand te zijn over die H1 en H2, wat meneer Schoenwijs net vroeg. Voor de duidelijkheid wil ik het daarom toch nog één keer uitleggen. De H2 die gaat ongewijzigd door volgend jaar, heb ik gezegd. Op dit moment worden er door het CRK eigen bijdragen berekend voor die H2 en dat zal volgend jaar ook zo het geval zijn. Had u dat zo begrepen? Of,
Nee, het werd net iets al toen ik het. Ik heb gezegd, heb ik het goed begrepen? En toen zei ik, H2, dat blijft zoals het is. Het betekent dat de inkomensgrenzen niet gehanteerd worden. En het betekent ook dat ik een eigen bijdrage vraag. Maar dat werd er keurig aangekneed door de wethouder. Dus als ik nu zeg, nou, doe u mij een plezier, als u nou toch informatie geeft. Geef nog even precies aan wat de feitelijke toestand is. Dan is elk misverstand is uit de weg geruimd.
Volgens mij.
Want ik speel nooit tussen een spanningsveld tussen wethouders en de beleidsambtenaren.
Volgens mij kan hier een mooie mededeling nog over gedaan worden in dat rijtje van drie, inmiddels voor de notulen van deze vergadering. Daarmee zijn volgens mij 63 vragen beantwoord in 1 uur en een kwartier. En
ik weet nog
Bond,
mijn
u weet uw vraag. Het was niet 1J, maar...
Jawel, het staat bij de WMO-brief, op het tweede blad van de WMO, staat bij punt 2, artikel 1J, dat staat erbij. Algemeen gebruikelijke voorziening, scherper en duidelijk formuleren wat de gebruikelijke voorziening inhoudt. Duidelijk moet zijn wat financiële bijdrage van de cliënt is en op welk moment de voorziening beschikbaar moet zijn. En dan is het antwoord en de reactie van het college, daarbij wordt aangesloten bij de jurisprudentie op dit gebied. Daar ging het mij om. Dus bij de WMO-adviesraad, punt 2.
Ja, dat artikel is ondertussen IV, dus vandaar inderdaad de verwarring. Ja, de jurisprudentie is eigenlijk heel helder. De Centrale Raad zegt eigenlijk dat het niet de bedoeling is dat je als gemeente voorzieningen strekt waarvan aannemelijk is te achten dat iemand daarover ook zou beschikken als hij niet gehandicapt is. Of gehandicapt was. En daarbij kun je een aantal criteria hanteren. Is die voorziening regulier verkrijgbaar? Is niet speciaal voor gehandicapten bedoeld? Is die niet aanzienlijk duurder? Dit is echt het voorbeeld van maatwerk. Je kunt zeggen van we hebben een lijst van algemeen gebruikelijke voorziening, maar je zult toch in elk individueel geval moeten bekijken, is het voor die belanghebbende ook echt algemeen gebruikelijk?
Oké, dat was de beantwoording van de vraag, zoals ik al zei. Wie van u wil gebruik maken van een tweede ronde om nog dingen te melden dan wel te vragen? Ik zie mevrouw, volgens mij gaan we hetzelfde rondje even af. Mevrouw van den Berg.
Ik ben nog aan het zoeken naar die gehandicapte parkeerkaart, waarom die bij dit voorstel erbij in zit. Want het is, volgens mij is gehandicapte parkeerkaart geen WMO, maar heeft dat een eigen wetgeving? En in die ombuigingen van mij zat hij erbij in, maar hij komt ook feitelijk niet terug in die verordening. Dus waarom zit hij wel in die voorlegger of in het raadsvoorstel?
De GPK die is vorig jaar, meen ik, naar het zorgloket gekomen. De reden daarvan was dat mensen van het zorgloket ook de situatie vaak kenden. Dus dat had wel een meerwaarde. Ook de indicatiekosten die vallen onder het budget van de WMO. Dus als wij een medische indicatie vragen in verband met de GPK, dan vallen die kosten onder de WMO. Dus dan kan je daar ook op bezuinigen.
Ik kan dat volgen. Dat is gewoon een intern geregeld iets. Maar als je het zo gaat stellen, dan kun je ook zeggen dat de kosten voor een medische keuring die nodig, of voor de medische kosten of het onderzoek dat nodig is voor een WMO-voorziening ook individueel doorgerekend zouden moeten kunnen worden.
Voorzitter, gaan we iets verder, even voor de duidelijkheid. De parkeerkaart, dat zijn leges die gegeven worden. En de leges die stellen we apart vast bij de lezersverordeningen in december. Ik maak inzichtelijk voor u bij raadsbrief hoe de leges zijn opgebouwd. En we zullen nog even bekijken in welke mate daar die medische kosten nou echt expansief zijn. Daar wil ik nog eens even naar kijken van hoe hoog zijn die nou? En kunnen die gematigd worden door een andere aanbieder, om even duidelijkheid te geven. En is het dan zo dat die medische kosten door de mensen zelf gedragen kunnen worden, ja of nee? Wij komen daar nog op terug.
Waarbij volgens mij voor de helderheid dit bedrag opgenomen staat in het raadsvoorstel om aan te geven hoe de financiële consequenties zijn van een en ander.
Het gaat het budget van de WMO.
Dus, mevrouw De Roo.
Ja, ik had nog één vraag die niet beantwoord is. En dat ging mij om dat we graag een overzicht zouden willen ontvangen over, met de reacties in op die brieven die nu al verstuurd zijn. Dat gaat dus over huishoudelijk hulp en de veranderingen daarin, scootmobiels, et cetera. En ik heb gelezen in de tekst dat er al wat reacties zijn. We zouden heel graag een overzicht willen hebben voor de besluitvorming.
Ja, ik heb u aangegeven dat elke brief die binnenkomt in dit huis, die wordt geregistreerd. Bij het zorgloket ook, daar nemen wij nota van. En als u zegt, ik wil een overzicht hebben van alle brieven die inmiddels binnen zijn gekomen, ik weet niet of die dat er zoveel zijn op dit moment. Nogmaals, we krijgen wel reacties, we horen ook wel reacties hoe dat gaat lopen. Wij nemen dat mee in de monitoring, heb ik u ook aangegeven, na 1 januari, want dan komt het echt bij de mensen. Door de deur mensen worden bezocht en die zullen dan ook in het kader van het bezoek, kan het ook uitgelegd worden van wat dan de mogelijkheden zijn nadien. En dan is de vraag of daar dan een reactie op komt, ja of nee, of dat de bezwaarschrift op binnenkomen, dat moet nog even bekeken worden.
Als het zo weinig reacties zijn en de ene hier al in staat, dan zou ik toch heel erg graag die 2, 3, 5 anderen daar ook bij willen hebben. Want er staat alleen maar eentje hier die zegt, ik geef mijn scootmobiel terug. Maar stel je voor dat twee brieven
zijn... We hebben 7 scootmobielen inmiddels terug. Dat we 7 scootmobielen hebben ze inmiddels ingeleverd.
En heb je andere reacties op de
scootmobiels? Nee, staan op Marktplaats.
Nee, zijn er mensen die bijvoorbeeld zeggen, dit heb ik geen geld voor, of... Waarom wordt dit gedaan? Of kan ik mijn scootmobiel kopen?
Nee, diegenen die nu teruggekomen zijn, zijn de mensen die maken er geen gebruik van. Die zeggen eigenlijk van, joh, ik moet nou zo niet gaan betalen. Nou wordt die echt tijd dat die uit het schuurtje gehaald wordt en ingeleverd wordt. Daar komt het feitelijk op neer.
Oké, er zijn geen reacties op huishoudelijke hulp?
Ik heb er zelf geen...
En alleen maar reacties op scootmobiels, we geven ze terug?
Nee, ik weet dat er 7 ingeleverd zijn, dat is mij gemeld.
Ja, oké, maar dat zijn de reacties. Nou,
volgens mij is het antwoord helder. Er zijn 7 reacties, vooral over scootmobielen en niet over huishoudelijke hulp. Heb ik rechts van mij verschillende mensen zien schudden.
Mevrouw, nou, ik hoor net van de teamleider van Zorgelijkheid. Er was tot nu toe één reactie op de wijzigingen rond hulp bij huishouden.
Mevrouw Bond, mag ik u het woord geven?
Ja, voorzitter. Ik heb de vraag over die HA1 en de stapeling, dat effect... Want als je dus vanwege het inkomen daar niet voor in aanmerking komt voor die HA1, heeft u beeld of dat mensen zijn die net buiten de boot vallen of dat mensen, want in verband met die stapeling zou het kunnen zijn dat mensen buiten die boot vallen, maar ja, misschien net bij de 140, betreft dat veel mensen die net buiten de boot vallen of is het gewoon...
Nee, er is op dit moment nog geen zicht op. We hebben die inkomensgrenzen, deels bij het CRK is al wat bekend, maar we hebben op dit moment nog geen zicht op van zitten hoeveel mensen dat gaat betreffen en wie er door de stapeling wel of niet door de bodem heen zakt, om het zo aan te geven.
Okay.
Maar wij monitoren dat heel nadrukkelijk en we proberen dat ook mee te kunnen nemen bij de 3-maandelijkse rapportages.
En dan nog mijn volgende vraag is, dat betreft artikel 9... U zei van dat gaat u jaarlijks een valt er een herindicatie vindt er plaats. Ja, hoe moet ik dat zien? Het lijkt me nogal wat administratieve.
Er gaat geen jaarlijkse herindicatie plaatsvinden. Wij herindiceren 1 keer, ik weet niet welke termijn daar gekoppeld is.
Dat bij de PGB dacht ik dat net was gezegd tegen gemeentebelangen. Oké, misschien krijg ik daar nog eventueel als het
er wordt
schriftelijk
gezocht,
of later. Ja, antwoord. Precies.
Ik ga even door naar de volgende.
En dan ik heb nog 1 opmerking. Naar aanleiding van de scootmobiel onrust, heeft u overwogen om bij verzorgingshuizen bijvoorbeeld een soort pool te hebben of daar 3 scootmobiels voor algemeen gebruik in een schuur te hebben?
Ja, dat blijft altijd lastig. Als het mooi weer is, wil iedereen naar buiten, dan heb je er tekort. En regent, dan staan ze allemaal gestapeld in de gang opgesteld. Dat is altijd het lastige van als je een pool hebt staan. En nogmaals, als iemand er recht op hebt, dan mag die van mij hebben. Daar gaat het even om. En nogmaals, we kijken ook heel nadrukkelijk van als inderdaad blijkt dat we enigszins met die 35 euro, dat monitoren we ook namelijk. Als we er volgend jaar 50 terug hebben gekregen, dan gaan we wel even kijken van en wat betekent dat vervolgens dan voor de mobiliteit van die mensen. Zijn ze helemaal, en kunnen we misschien dan wel een pool inrichten, ja of nee? Maar nogmaals, dat zal eerst moeten blijken van hoe gaat die regeling zijn werking hebben zometeen.
Meneer Schoevaerts, 2e ronde.
Ja, voorzitter, Ik ben zeer tevreden over de beantwoording. Ik heb dus goed begrepen dat in het verslag, even dat verhaal van de H1 en H2 meegenomen wordt, hoe dat precies zit. Er is vanavond gesproken over de hardheidsclausule, er is vanavond gesproken over de cumulatie van kosten. De heer Wiese heeft ook iets verteld van wie die eigen bijdrage inhoudt. Zou hij zo vriendelijk willen zijn met het oog op mijn leeftijd, et cetera, om ook nog even dat proces van wie houdt die eigen bijdrage in, hoe houdt men de cumulatie in de gaten en hoe ligt dan de relatie met de hardheidsclausule. Het gaat voor mij puur even dus over de procesmatige beschrijving. Als dat ook meegenomen kan worden in het verslag, dan ga ik vanavond bijna juichend naar huis.
Kan de wethouder deze toezegging doen?
Ja, ik kan op voorhand wel een richting alvast aangeven. Kijk, het CRK doet bij ons die eigen bijdrage en die heeft bewaakte stapeling erin. De H1 zit daar niet in, laat het helder zijn. Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Dat betekent ook dat aan het gesprek van de keukentafel beoordeeld moet worden. Hoe verhoudt dat zich tot het inkomen wat er beschikbaar is? Maar wij gaan er in de beantwoording nog wel even mee. Oké.
Okay. In de beantwoording gaat het mee en dan komt het in de notulen van vandaag. Dat was een rondje. Tweede ronde. Volgens mij mag ik de rechterzijde, de wethouder, de heer Wiese en de heer De Rooij, volgens mij heb ik het goed. Van Kooi. Oh, daarom ging het net mis. Ik heb mijn eigen handschrift niet meer in de hand. Hartelijk danken voor, denk ik, de uitgebreide beantwoording van de vragen. En daarmee wil ik deze avond besluiten. En zie u ongetwijfeld. Neemt u mij niet kwalijk. Ik word gewezen op punt 6. Wij moeten even het verslag van de vorige keer vaststellen. Er waren bij de Griffie geen mededelingen of wijzigingen binnengekomen. Dus ik mag aan... Hey, zal ik het eens een keer doen? Dat vastgesteld is. Punt 7 hadden wij al meegenomen, hè, naar de volgende vergadering. En mag ik inderdaad sluiten. En dank ik u voor de inbreng.